Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Het is dinsdag 23 juni en live vanuit de dag en nacht studio's in Amsterdam is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
En toen begon het plots te lopen. Koersjaar 2016 bracht weer een eerste lichtpuntje. Roze shirtje, rode kruin en alleen een vermaledijde sneeuwmuur die Steven Kruiswijk van een eerste Giro-zege weerhield. Geloof, hoop, leven, langzaam sloop het weer terug in de Lotto-Jumbo-renners en al evenzeer in onze licht verwaarloosde chauvinistische wielerhartjes. Maar in het wielrennen draait het uiteindelijk, zegt Richard Plugge, om de handjes in de lucht. Nou, dan moet je net Roglic in Groenewegen hebben, die een jaar daarna hun neus serieus aan het venster staken. Turbo Primoz en Dylan winnen en dat begonnen ze vanaf 2017 volop te doen. Het groeide en het groeide en als kerstje op de taart besloot de vlinder van Maastricht zich aan te sluiten bij de mannen van meneer Van Eert. Nu is het wachten op de Tour, de dolksteek in het hart van keizer Ineos en de start van een eeuwigdurend Pax Jumbo. In the South of France, sit right next
to you. Prachtig jongens, schitterend. Bijna even mooi als het weer vandaag.
Nou, zo.
Ja, echt Tour de France weer, toch dit?
Ja, ik vind het eigenlijk alweer te warm.
Oh ja? Oh ja, dit soort hitte brengt me altijd gelijk terug naar de container waar wij normaal gesproken onze zomer etappes opnemen.
Ja, met Orangina en Pompet.
Ja, naast Café Pompet in Amsterdam-Noord.
Dat is waar, ja.
Hebben jullie een beetje van kunnen genieten of moesten jullie alleen maar werken?
Vandaag?
Ja.
Nou, ik heb het geluk dat ik werk aan de Bloemgracht in Amsterdam. En daar kun je heel mooi aan het grachtje zitten. Dus als ik moest vandaag best wel wat telefoongesprekken voeren. En dan loop ik altijd naar buiten en dan ga ik daar lekker op de kademuur zitten bellen. En soms tot ongenoegen van de buren, maar vaker tot plezier van mezelf.
Wat romantisch, Willem.
Ja, maar, hoort jezelf ook wel graag praten natuurlijk.
Absoluut.
De buren wat minder.
En het weer kaatst zo lekker, hè?
Zeg, ik ben dus helemaal verslaafd aan het checken van hoeveel vrienden van de show we hebben.
Nou.
Ja. Heb ik ook wel een beetje, ja.
We zitten al boven de 150.
Ja, ongelooflijk. Ja. Echt zo leuk.
Ja,
voor jullie iets nieuws, hè, om zoveel vrienden te hebben.
162 nu. Nou.
Ja, ik ben het wel gewend.
Op Hive zat ik er minstens zoveel, hoor.
Ja? Ja. Dat is makkelijk gezegd. We kunnen niet meer checken, of wel?
Maar, weet ik niet. Het is vast een Wayback machine waarmee je dat kan doen.
Maar even voor de mensen die het niet weten. We hebben dus de Rode Lantaarn podcast.nl. Daar kan je tegenwoordig vriend van de show van de Rode Lantaarn worden.
Ja.
En dan kan je bijvoorbeeld een donatie achterlaten. Maar je kan ook reageren. Op dingen die wij zeggen.
Ja.
Of je kan een berichtje insturen, inspreken, een hands opsturen. En al 162 mensen zijn dus overgegaan tot een donatie. En dat betekent dat het niet ver weg meer is tot we nooit meer hoeven te fietsen en alles met de auto kunnen doen.
Ja. We zijn rijk, jongens. Rijk.
Fantastisch. Maar dit is dus dat. Want dat vrienden van de show, dat is dus een nieuwe lood aan het Timperium, toch?
Timperium.
Want dit is niet alleen voor de Rode Lantaarn. Je kunt ook van alle andere dag- en nachtmedia-shows vrienden worden.
Ja, ik weet waar je naartoe wil, Willem. Want inderdaad, je kan ook van de andere shows.
Hoeveel vrienden hebben de andere shows? Ja.
Bij elkaar.
Nou, ik moet zeggen, ik ben echt trots op de Rode Lantaarn. Want het is echt. Wij zijn vieren koploper.
Het is een sweep, hè?
Echt de meeste vrienden.
Ja.
Ja, maar echt in een week tijd, weet je. Gewoon in een week tijd zoveel mensen erbij gekregen.
Eindelijk, centjes. Echt dit leuk. Is wat we nodig hebben. Ik heb gelijk een bot op een huis gedaan, jongens.
Ben jij echt waar?
Ja.
Wat goed.
Ja, het is nog niet geaccepteerd, maar hopelijk horen we morgen meer. Ik heb goede hoop.
Spannend. Dus ja. In de volgende aflevering weten we of dat dit gaat...
Ja, zeker.
Monaco, Jonne?
Uiteraard, een buitenhuisje. Ja, nee. Voor mijn buitenvrouw en mij.
We hadden nog een vraag van een van de vrienden van de show. Die zegt...
Want dat kan dus ook. Dat is goed om te weten. Dus kan dus ook. Je kunt dus vragen stellen op het platform.
Ja. Ja.
En dat ook doen mensen dus ook.
Voice chat kan ook.
Ja, je kan het inspreken of gewoon intypen. Ja. Dus via de roodlantaarnpodcast.nl. En hier zegt Rinke Verhoek. Die vraagt... die zegt dat hij
van Hoek, hè? Van Hoek.
Pardon.
Rinke van Hoek.
Van Hoek. Die wil graag doneren terwijl die in België woont. En die zegt, ja, ik krijg alleen maar Ideal te zien. Dus kan ik dan, daar kan ik niet betalen. Dat ondersteunt mijn bank niet.
Mm-hmm.
Dat heeft hij een goed punt. Dat is zo. Maar het is onze staat bovenaan ons to-do-lijstje om ook het voor België mogelijk te maken. Om vriend van de show te worden. Maar ook om als podcaster, als Belgische podcaster mee te doen met vriend van de show.
Oh ja,
want, dus
ja.
Je eigen pagina op het platform.
Dus de Radio Stelvio kan zich ook melden.
Ja, dat zou leuk zijn.
Ja, maar ja, tot die tijd kan hij natuurlijk gewoon €30 in een envelopje naar Nederland sturen. of wat is het? 300 Belgische frank.
Ja, bij jou onder de deur doorduwen.
Ja.
Volgens mij met de grenscontrole momenteel is dat echt niet mogelijk.
Nee.
Het zijn heel streng.
Niet aan de envelop likken, want ja. Dat is coronatechnisch echt not okay.
Hebben we nog meer administratie?
Nou, we hebben een boek verkocht.
Zo. Dat meen je niet. Hebben we ook een boek geschreven dan? Ja. Dat vind ik wel belangrijk namelijk.
We hebben een deel van het boek
We hebben namelijk
geschreven.
Vorige
we hebben
keer
een deel van het
hebben wij een boek gesigneerd. Ja. Wat ik in ieder geval niet geschreven heb.
Nee, dat klopt. Ik liet jullie het boek De Rode Lantaarn van Max Leonard signeren. Die had ik toegestuurd gekregen van Ed Wielerboek. Dat is een hele lieve meneer die allerlei wielerboekenveilingen organiseert voor het goede doel. En die vroeg ons of wij niet het boek De Rode Lantaarn wilden signeren. Omdat hij dacht dat het dan meer waard zou worden. Ik had daar mijn twijfels over.
Ja, ik ook.
Maar wat blijkt, het is inderdaad meer waard geworden.
Echt?
Want de verkoopprijs van dit boek is €20. En het is voor €100 verkocht.
Nou, ja, dat is toch minstens een paar keer zoveel.
Er ontstak werkelijk een bidding war. En in die bidding war is Engel Koolhaas de grote winnaar geworden. Die heeft voor €100... Heeft hij dit boek gekocht?
Willem.
Met onze handtekeningen erin.
Is het niet een boete van €100 dat wij een boek geschreven hebben?
Ja. En is het niet vooral gewoon, want ja, je hebt er weer wat moois van gebakken. Natuurlijk Engel Koolhaas.
Zeker.
Je koopt nu ook gewoon boeken onder andermans naam om een soort van de prijs op te drijven. Ben jij trouwens al die 162 vrienden van de show? Ben jij dat?
Ja, dat zou echt een hele slechte deal zijn voor mezelf. Dan moet ik allemaal betalen en dan moet ik 2/3 aan jullie geven.
Ja, maar ja, goed, dan win je wel van alle andere podcasts.
Dat is wel waar. Ja, het zou een streek van mij kunnen zijn. Zo graag wil ik wel winnen. Nee, Engel Koolhaas is echt iemand. En om dat te bewijzen, mocht hij namelijk de groetjes doen. Dus je gaat hem zo echt horen. Tenzij je denkt dat ik dit ook met artificial intelligence natuurlijk heb gefaked.
Die, met de Yoda-app.
Ja. Hallo, hier is Engel Koolhaas.
Koolhaas, Engel, groetjes.
Nee, maar wat het mooie is, dus het is €100 en dat is dus dat boek is verkocht en dat is voor OnlyFriends.
Super
mooi. Dat is heel leuk, want het gaat natuurlijk altijd meteen naar het goede doel. Maar OnlyFriends is een sportvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. En die zijn €100 rijker, maar dan kan Engel Koolhaas. Dat is super tof. En in ruil daarvoor krijgt hij dus het boek en mag hij onder andere de groetjes doen. En daar gaan we nu even naar luisteren.
Beste mannen van de Rode Lantaarn, Willem, Jon en Tim. Wat een eer, wat een prijs. De groetjes mogen doen in de Moeder aller Wielen podcast. Velen proberen jullie naar de kroon te steken, maar niemand kan in jullie schaduw staan. Laat staan overtreffen. De wielerliefde spat eraf. En dan ook nog jullie handtekeningen in het boek De Rode Lantaarn over een mooi wieleronderwerp. En een prachtige aanvulling van mijn wielerbibliotheek. Ik kan graag de groetjes doen aan mijn meestal afwezige vrienden van de BTC... voor onze zondagse ritjes. Gelukkig is Peter wel een trouwe fietsmaat die aanhaakt bij de ritjes. Ook de groetjes aan mijn gezin, vooral vrouw en oudste dochter, die ook het wielervirus onder de leden hebben. Uiteraard ook de groetjes aan jullie, ga vooral zo door met deze podcast. Zeker nu het ook voor gewone sterfelijke wielertouristen zoals ik mogelijk is om vriend van de show te worden. Veel groetjes, Engel Koolhaas.
Thanks Engel, hartstikke mooi. Denken jullie nou nog steeds dat ik het ben?
Ik sluit echt niks uit. Met die rare streken van jou. Het zou me echt niet verbazen.
Mm. Oké.
Goed, rectificaties van de vorige aflevering. Ja. Deel 1 van het Jumbo, 2 luik.
Ja.
Hebben we nog iets, Willem?
Vooral veel complimenten. Mag ik dat eerst even zeggen? Want we branden onszelf altijd af met die rectificaties. Van dat jullie weer hebben lopen schutteren. Ja, zeker. Jullie maken elke keer weer een hoop fouten. En die probeer ik dan weer recht te zetten. Ja, ik heb er ook al eentje gevonden, namelijk voor vandaag. Maar die zal ik zo meteen nog even doorgeven. Mm-hmm. Maar we kregen veel... Laurens ten Dam, die belde me op. Met complimenten. Die zei van, jongens, ik heb echt genoten. Kijk uit naar deel 2.
Leuk.
Dus ja. Leuk. Dat is toch leuk?
Ja, dat is heel leuk.
Van onze conculega.
Ja, zeker. Zeker. Oké.
Okay, maar rectificaties, kom maar door.
Ja, en de echte rectificaties?
Ja, de hele pijnlijke was natuurlijk dat we hadden het over Clippy. Naar aanleiding denk ik van het feit dat de Rabobank ooit WordPerfect heette. En toen zei ik dat Clippy de ster van WordPerfect was. Ja. Naast Michael Bogert en Oscar Freire. Maar dat was niet zo, want WordPerfect had helemaal niet Clippy. Clippy was de ster van MS Word.
Ja.
Ja,
Word.
Van Office. Ja. Microsoft Office.
Ja, precies. Nou ja.
Nou ja, nee, is belangrijke rectificatie.
Niet WordPerfect.
Hebben jullie eigenlijk ooit gebruik gemaakt van Clippy? Want ik vond hem eigenlijk altijd bokken irritant.
Nou, weet je.
Wat deed hij eigenlijk?
Nou, wat ik me kan herinneren is dat je dus dat je kon kiezen of je Clippy wilde. Clippy was soort de original gangster van MS Word. Maar je kon ook kiezen voor een hondje bijvoorbeeld. En ik kan me herinneren dat ik altijd de computer instelde dat ik het hondje kreeg en niet Clippy. Ja, dat kon.
Jij mocht zeker vroeger geen hond thuis.
Dat heeft lang geduurd. Ik heb langer moeten zeuren, ja. Dus lang heeft hij digitaal bestaan.
Mag een hond? Nee, je mag wel een Clippy.
Lang was het hondje van MS Word mijn enige vriend, Jonne.
En nu?
Nagaan hoe blij ik ben met die 162 vrienden van de show.
Jammer dat je het allemaal zelf bent.
Ja. En we hadden nog een tweede foutje. En die kregen we over wielerprofs met reacties gesproken. Mike Teunissen.
Gele truidrager, voormalig gele truidrager.
Voormalig gele truidrager, grote favoriet voor Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen van dit jaar. Die WhatsAppte met toch wel een belangrijk bericht. Want wij hadden het over de Amsterdamse brani van Dylan Groenewegen. Mm-hmm. En van zijn vriendin, Nina Storms. En daar reageerde hij op. Want hij zei, ergens in de laatste 10 minuten heb je het over de brani van Dylan. De Amsterdamse brani en vooral die van Nina. Maar dan moet ik als Limburger toch even nuanceren. Want Nina is gewoon een echte Limburgse. Dat vindt ze niet zo mooi om te horen. Maar ik moet het toch even zeggen, zegt Mike. En dus ik ga dan natuurlijk... checken.
Fact checken, zo ben jij.
Ga niet,
ja, natuurlijk.
Hij neemt dit niet zomaar voor lief.
Nee, dus ik hup naar spelersvrouw.nl. Want
het bestaat, spelersvrouw.nl?
Spelersvrouw.nl, daar kun je al dit soort informatie
Ik heb gezien
in.
dat het je startpagina is. Dus dat je hier nu een beetje van de domme gaat lopen houden.
En op spelersvrouw.nl las ik dat Nina Storms geboren is in Sittard. Dus ik denk dat we er inderdaad een Limburgse man...
Sittard, je bedoelt Sittard.
Ja, ja. Ja,
okay.
Spielersvrouw.nl.
Het moet meer omhoog op het laatst. Alsof
ja,
een vraagteken
als
achter
vraag is. Ja, ja. Ja.
Maar kort.
Het is ook spelersvrouw.nl in Limburg.
Goed. Tim, wat gaan we doen vandaag?
Ik wilde zeggen, Mike Teunis die stuurt hier gewoon een hele leuke rectificatie in. En dan wordt zo zijn Limburgse accent hier de grond in geboord. Door Jonne, hè?
Ja, dat is
door
waar.
Jonne. Dat wil ik maar even
hoop dat hij het onthoudt.
Ja, wat gaan we doen vandaag? Dit is deel 2 van het tweeluik over, nou laten we het Team Jumbo noemen. Want het heeft natuurlijk verschillende gedaantes gehad. Dus als je de eerste nog niet geluisterd hebt, is het aan te raden om de eerste ook nog even te luisteren. Die staat in je podcastfeed.
Ja, heel veel powerduiding daarin.
Heel veel powerduiding. Maar,
schitterende aflevering.
Sommige mensen die waren wel een beetje triggerd door alle kritiek die we gaven. Op
ja, zo.
Ik vond eigenlijk dat we juist te veel fanboy waren.
Maar er is dus
ik vond het te mild.
Ik vond het echt fascinerend. Er is dus gewoon er is een groep mensen die echt fan is van Jumbo-Visma. Dat
ja, ik ben ook fan van Jumbo-Visma. Maar je bedoelt die zeg maar echt gelijk in de week.
Net als dat je voor Ajax bent.
Ja.
Dat had ik. Ik heb zo. Vond ik eigenlijk een nieuwe dimensie aan wielrennen die ik nooit zo had. Ik ben nooit echt fan geweest van een ploeg.
Ja, ik had het wel bij Rabo. Maar inderdaad niet zo. Nou ja, toch wel sterk hoor.
Maar toch niet net als dat je voor Ajax bent of voor NAC of voor.
Zijn er mensen voor NAC?
Ja, in Breda wel.
Echt?
Best wel veel.
Wow, heftig.
Ja, ieder jaar weer vol.
Moeten we daar niet een keer een aflevering aan duiden?
Heb ik al gedaan, neutrale kijkers. Kun je gewoon terugluisteren.
Ja, verschrikkelijk,
ook over NAC. Maar het is dus fascinerend. Want ik had dat is kennelijk een wereld van mensen die echt supporter zijn van één wielerploeg.
Ja, ja.
Dus ik heb het veel meer met renners.
Heb ik eerlijk gezegd ook. Want
een petje met supportersclub Mike Teunissen. Dat hebben we natuurlijk alle drie.
Goed petje.
Heel goed petje. Maar dat is toch, ik vond dat onthullend. dat die groep mensen er dus kennelijk is.
Ah, ik ben wel een beetje boos. Ik ben wel een beetje met John. Ik snap het wel hoor. Ik had het ook met Gabo en het begint steeds meer te krijgen met Jumbo.
Ja, dat is.
Maar toch zijn er. Ik snap ook wel wat jij bedoelt. Want er zijn toch ook veel renners buiten Jumbo of buiten Rabo. Waar je dan toch ook fan van was.
Ja.
Ik bedoel, ben echt een Van Avermaat fan.
Ja, precies.
Ik echt gewoon vet.
Maar zij zijn dan zo fan dat bijvoorbeeld als Mollema voorop rijdt en Roglic is in de achtervolging. Dat ze dan voor Roglic juichen omdat ze meer Jumbo fan zijn dan.
Ja, dat had ik vroeger dus wel met Rabo. Ja? Dat had ik vroeger wel met Rabo. En ik ben benieuwd of
Peter
dat met Jumbo.
Als Peter Luttenberger voorop reed, dan was jij, ging je helemaal aan.
Dat sowieso. Maar ook als Peter Luttenberg bij een andere ding had ergens voorop reed, dan stond ik op de banken. Maar dat gebeurde helaas nooit.
Dus we kunnen niet checken, bedoel je?
Nee.
Maar dus daar kregen we best wel. Die waren vonden dat we te streng waren, inderdaad, voor Jumbo.
Ja. Nou, ik vond het behoorlijk fair en balanced eigenlijk. Maar het was natuurlijk gewoon ook. Een van de onderwerpen was het verwachtingspatroon rondom de ploeg.
Ja.
We gaan zo meteen deel 2. We gaan aan deel 2 beginnen. En we hebben het even zo gesplitst. Dus vorig deel ging over de beginjaren van het team. En nu gaan we praten over hoe het team nu is. En hoe ze zo ontzettend goed zijn geworden. Even voor de mensen die het niet gehoord hebben. Recap van vorige week. Van de vorige aflevering. Wat hebben jullie vooral onthouden van de gesprekken die we toegevoerd hebben?
Een aantal dingen natuurlijk. Dus je had wat we constant. Wil je de conclusies horen van onze analyse?
Even een paar conclusies.
Nou, conclusie 1 was dat want we hebben het eigenlijk over de periode 2013 tot 2017. Dat is ongeveer de periode wat laten we zeggen, de nadagen van Rabo, Belkin en vervolgens Blanco en vervolgens Jumbo.
Interbellum.
Ja, eerst Blanco. Blanco, ja. Belkin. Precies. Lotto Jumbo.
Nou, dat we eigenlijk constateerden dat de vergelijking met Rabobank dus ze heel veel parten heeft gespeeld. Zeker in de eerste jaren. Qua imago en budget. Dus dat de Rabobank had natuurlijk het imago van een hele rijke ploeg en een hele succesvolle ploeg was het ook altijd. Dus veel, er werd veel gewonnen, gingen grote renners naartoe. Had altijd veel uitstraling. Maar wat er gebeurde was dat toen Rabobank verdween ook een heleboel geld vanuit die ploeg. Dus qua budget werden ze eigenlijk volgens mij meer dan gehalveerd zelfs. En bungelden ze in één keer onderaan qua budget in het profpeloton. Terwijl wij altijd nog wel de verwachtingen hadden van die we altijd ook van Rabobank hadden. En dat heeft ze heel erg parten gespeeld. Tegelijk werd dat nog versterkt doordat eigenlijk het malle broertje van Rabobank, Skill Shimano, wat verschillende namen heeft gehad, Argos, Giant Shimano en zo. Het in die jaren in één keer heel
voorlopers van Sunweb.
Voorlopers van Sunweb in die jaren het in één keer heel goed begon te doen. Dus eigenlijk aan het ontbolsteren was. Waardoor het contrast eigenlijk nog groter werd. Want je had dan eigenlijk de grote broer was eigenlijk een beetje het sukkeltje geworden. En het kleine broertje wat voorheen altijd in de schaduw stond, werd in één keer de glamour boy van het Nederlandse wielrennen. Met nog natuurlijk uiteindelijk nog zeg maar in het extreemste was dat Dumoulin natuurlijk de Giro won. Als eerste Nederlander sinds grote ronde. Ja, precies. Maar sinds Zoetemelk een grote ronde. Ja. Eigenlijk die ook nog voor Kruiswijk had moeten zijn. Hè?
Ja.
Dat was natuurlijk nog extra pijnlijk. Maar vooral de eerste jaren van dat er ook een heel veel gebrek aan zegens was. Dus we hadden best wel wat ereplaatsen. Dus we constateerden eigenlijk, weet je, dus die Giro van Kruiswijk was natuurlijk eigenlijk een hele mooie. En had hij moeten winnen. Gesink werd in dat jaar zesde in de Tour.
Nee, dat was het jaar ervoor.
Oh ja.
Zet ervoor 2015.
Ja, maar dus best wel wat ereplaatsen, maar eigenlijk heel weinig overwinningen. Dus ze hadden eigenlijk best wel wat goede renners in de ploeg, maar geen winnaars.
Ja, en zeker in 2015 duurde het ook lang voordat de eerste zege kwam. En het was dan ook geen World Tour zege. Dus uiteindelijk, qua zeges was het gewoon wel heel mager.
Ja,
en
precies.
Ja, uiteindelijk gaat het toch om wie als eerste over de streep komt.
Nou ja, om de handjes in de lucht. Hey, Jonne. Ja,
die handjes in de lucht. Zo. Ja. Een oude tik uit het feest van Joop.
En tenslotte volgens mij voor de sponsors, want dat is ook nog wel relevant. Dus eigenlijk heb je in die verschillende tijdperken ook telkens verschillende namen. En eigenlijk de conclusie was eigenlijk Lotto NL, dus de Nederlandse loterij en Lotto in het bijzonder, heeft eigenlijk de ploeg gered. Die zagen het dreigt te verdwijnen met het verdwijnen van Belkin. Wij moeten er inspringen, anders verdwijnt er een belangrijke ploeg uit de Nederlandse wielergeschiedenis. Dus Lotto NL heeft ze gered. Vervolgens met Brand Loyalty, wat ik eigenlijk altijd als een soort subsponsor heb beschouwd.
Ja, die was op de achtergrond heel belangrijk.
Leek op de achtergrond heel belangrijk bij het bouwen van de ploeg. En eigenlijk met het instappen van Jumbo kwam eigenlijk het vertrouwen voor de lange termijn. Die durfde eigenlijk te zeggen, die geloofde eigenlijk in het project van Plugge en Zeeman en een aantal anderen om echt te gaan bouwen aan een ploeg die op termijn voor de prijzenweer en de grote prijzen, de toerzegers mee kon gaan doen. En die hebben eigenlijk de ruimte geschapen, ook de financiële ruimte geschapen om de succesploeg zoals wij hem nu kennen weer op te bouwen.
Ja, mooi. Goede samenvatting.
Even in het kort, hè?
Even in het kort.
Heel goh, wat luister jij te graag naar jezelf.
Je zit weer helemaal aan die gracht.
We gaan zo meteen verder praten met Marijn Zeeman. Sportief directeur nu van Jumbo-Visma. Maar voordat we daarnaar gaan luisteren, nog even een kort sponsorfragmentje. Nou ja, althans, ik bedoelde het kort. Ik ging vanmiddag dus even bellen met Filemon Wesselink om te praten over voeding en over zijn...
Ben je weer aan het name droppen?
Ambities om de Angry Roo op te fietsen. Nee. Hij komt echt.
Okay.
Maar ik had dus een heel leuk telefoongesprek met hem. Dus het is iets langer geworden. Het is 8 minuten geworden. Nou, hier komt hij.
Deze aflevering van de Rode Lantaarn wordt gesponsord door de Jumbo Food Coach app. Die verkrijgbaar is in de App Store wanneer je dit hoort. Om uit te leggen wat de Jumbo Food Coach app doet en hoe je hem kan gebruiken om super fit te worden. Bijvoorbeeld door een knoepert als de Angry Roo te bedwingen. Bellen we even met Filemon Wesselink, die jullie kennen als presentator en fietsfanaat. En die vorige week virtueel in zijn schuurtje de Angry Roo is opgefietst. Filemon, hallo.
Hoi. Nou, fietsfanaat. Ik ben heel erg fanatiek als het gaat om het kijken naar fietsen. Maar fietsen zelf had ik al jaren niet meer gedaan.
Nou, dat klinkt heel herkenbaar. Maar ik begrijp wel dat jij het plan hebt opgevat om de Angry Roo op te fietsen. Hoe zit dat?
Nou, het is coronatijd. En de coronakilo's komen er ook hier aan. En het is toch wel moeilijker om te sporten. Dus ik dacht, ik heb gewoon een uitdaging nodig. En echt een hele pittige. Ja. En de Vuelta, dat is mijn favoriete grote ronde.
Niet?
Die ook één keer mee mogen maken. Ja. Ik heb een keer in een jaar, dat heeft me ongeveer ook mijn huwelijk gekost, heb ik de Giro, de Tour en de Vuelta gedaan. En de Vuelta is gewoon het meest relaxed. Spanje is natuurlijk een heel relaxed land. Of ook om die binnenlanden en zo eens te zien. Het is ook een super mooi land qua natuur. Ze beginnen lekker laat. En als je dan supporters hebt, dan zijn het ook echte fanatieke supporters die ook alles van wielrennen weten.
Maar waarom de Angry Roo?
Nou, dat is natuurlijk wel de meest mythische berg in het peloton. Terwijl natuurlijk nog, of in het wielrennen, terwijl er natuurlijk helemaal nog niet heel lang erin zit. Maar de Ronde van Spanje die wilde natuurlijk ook een soort van Alpe d'Huez of Mont Ventoux. Of ja, in Italië heb je dan de Mortirolo of de Zongolan. Dus de Ronde van Spanje dacht, ja, wij moeten ook zo'n soort berg hebben. En toen waren ze daarnaar op zoek. En toen heeft een blinde man, nota bene, die daar in de buurt woonde, die zag op een gegeven moment die berg. En dacht, nou, dit is echt perfect voor het wielrennen. Dit levert echt spektakel op. En die heeft toen die organisatie gebeld van, jullie moeten hier eens komen kijken. Nou, en dat hebben ze gedaan. En toen dachten ze van, nou, wij hebben onze Alpe d'Huez hebben we gevonden. Maar hij is veel steiler, veel zwaarder dan de Alpe d'Huez. Met hele grote stukken van 19-20% erin. Nou, het is, staat ook in het peloton bekend als de meest gevreesde berg. Dus ik dacht, ja, daar moet ik bovenop zien te raken.
Ja, en begrijp ik nou dat Jumbo-Visma jou een handje heeft geholpen om je hierop voor te bereiden?
Ja, die hebben, nou ja, wat heel waardevol was, kreeg Tim, een van de trainers, kreeg ik toegewezen. Dus daar heb ik me echt dagelijks mee geappt. Dat was echt fantastisch. Dan krijg je ook een beetje inzicht. Ik wist natuurlijk best wel veel over, of natuurlijk, maar omdat je, als je veel wielrennen kijkt, krijg je ook veel mee van die wattages. Maar omdat ik nu ook echt op wattages ging trainen, krijg je daar wel meer inzicht in van hoe dat precies werkt.
En ik kreeg ook van hun trainingen. Want ik heb het allemaal in mijn oude schuurtje gedaan. Die kon ik dan inladen in de computer via Swift.
Ah ja.
Dat soort systemen. En dan kon ik ook gewoon de trainingen die hij voorschreef, kon ik doen. En soms was dat maar een training van 50 minuten, maar super effectief. Ja, en dan word je heel snel sterker. En ik had natuurlijk ook de foodcoach van Jumbo Visma gesproken. En ik heb ook die app gebruikt. Ik zeg heel eerlijk, dat is wel het meest zware aan zo'n heel project. Want je moet dan officieel, moet je dan 6 keer per dag eten. Dus ontbijt, snack, lunch, snack, avondeten, snack. En het zijn allemaal aparte maaltijdjes. En je krijgt er wel een beetje het gevoel van hoe zo'n renner ook leeft. Hè? Wat van monomaan leven het eigenlijk ook is. Dus je bent of aan het trainen of met je voeding bezig.
Ja.
En als je dan nog tijd over hebt, ga je het liefst op de bank liggen. Om je benen rust te gunnen. Dus je krijgt er wel het gevoel van hoe zo'n prof wielrenner eigenlijk leeft.
En
dat is wel leuk van zo'n foodcoach app. Als ook amateurs dat kunnen doen, dan waan je je wel echt profrenner.
En wat eet je dan eigenlijk? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, echt van alles en nog wat. Dus kan echt risotto zijn of pastaatjes. Of 's avonds een soort chocolade aardbeien shake. Of het is allemaal heel smakelijk. Er staan gewoon receptjes op. En als jij maar gewoon precies doet. Je kan zelf die receptjes uitkiezen. Dan kan je bijvoorbeeld uit 128 verschillende avondmaaltijden kiezen. En als je dan maar precies de hoeveelheden aanhoudt. Dan weet je gewoon dat je goed zit.
Maar deze recepten vind je in de Jumbo Food Coach app?
Ja, dat staat er allemaal in. Dus dan kan je precies. Dan zeg je bijvoorbeeld vanavond wil ik risotto eten. Dan staat er precies in van wat je dan moet kopen. Hoeveel gram je van alles moet hebben. En dan kook je dat. En dan weet je dat je precies goed zit qua maaltijd. Je moet ook je trainingen natuurlijk invoeren. Zodat je weet, elke energie die eruit gaat, die moet er ook weer in. En ik heb ook begrepen uit het peloton dat ook heel goed is om bijvoorbeeld anorexia tegen te gaan. Want dat merkte ik al met mijn amateurprojectje. Dat je voelt je als sporter voel je heel snel schuldig. Als je een dagje niet hebt getraind, voel je je schuldig. Als je iets te veel hebt gegeten, voel je je schuldig. Waardoor je wel vaker ziet dat renners dan heel minimaal gaan eten. Maar dat is natuurlijk ook weer niet goed. Want je hebt ook ergens kracht en energie van nodig.
En hoe is het gegaan, de beklimming van de Angliru?
Het was een makkie eigenlijk.
Ja, dacht ik al. Met zo goed doorvoed.
Nee, het was wel. Het was pittig. Maar ik ben ook als ongetraind Alpe d'Huez opgeklommen. En toen raakte ik op een gegeven moment echt in paniek. En ik ben nooit in paniek geraakt. Maar ik dacht. Ik heb wel heel lang gedacht van. Ik wil echt nu van dit vervelende gevoel af. Want het doet gewoon pijn. En ja, je natuurlijke reactie is dat als iets pijn doet, dat je er dan mee wil stoppen. Maar ja, je moet dan toch doorgaan.
Ja.
En mijn doel was het om binnen 2 uur te doen. En dat is wel dat is gelukt. Dus het is helemaal geslaagd.
Hoe lang heb je erover gedaan?
Ik had nog 10 seconden over ongeveer. Nee, 30 wow. Seconden over.
Laatste stukje als Geraint Thomas naar boven gesprint.
Ja, het laatste stukje gaat iets naar beneden. Dus dat is echt heel fijn.
Ah ja.
Je hebt zo'n heel klein stukje. En dat was wel mijn redding. Anders had ik het net niet gered.
Wat stel je voor, Filemon, dat wij onze collega Jonne de Angliru op willen jagen? Wat zou dan je advies zijn?
Ik zou wel echt zo'n tax aanschaffen. Dat je echt thuis dat ook kan fietsen. Want dat gaat je gewoon heel veel tijd schelen. Ik hoorde wel trouwens van renners dat het op zo'n tax wel zwaarder is om boven te komen dan in het echt.
Oh ja.
Op een of andere manier is het een andere manier van fietsen. Maar ik zou wel echt zo'n ding aanschaffen. Want als je dan die trainingen, die publiceren ze ook gewoon. Van Jumbo-Visma, die kan iedereen gewoon gebruiken. Als je die dan echt goed volgt, dan boek je heel snel progressie. En dat had ik me nooit gerealiseerd. Maar ik heb ook heel veel trainingen gedaan. Je moet je voorstellen, de uiterste inspanning van iets is een 10. En je moet heel vaak fietsen op een 5 of 4. Dus met heel weinig inspanning eigenlijk. En dan heel lang. En dan op die manier ga je echt aan je conditie werken.
Dankjewel, Filemon. De Jumbo Food Coach app kan je nu downloaden in de App Store.
Yes. Ja, heel leuk. Heel leuk.
Marijn Zeeman, welkom in de studio.
Ja.
Hoe gaat het met je?
Prima.
Ja?
Ja.
Goed zo. Hoe beleef jij deze gekke periode tot dusver?
Nou, ongelooflijk druk. En überhaupt bizar met corona. Ja. Maar eigenlijk ook alle maatschappelijke kwesties die er ook allemaal spelen. Daarvan moet ik zeggen dat me dat ook wel bezighoudt.
Ja.
Dus al met al, laat ik zo zeggen, is wel 2020 een jaar van uitersten, denk ik.
Ben je drukker dan normaal?
In coronatijd zeker, ja.
Ja?
Dus, bij mij begon het dat ik het zelf kreeg.
Zo.
Dus dat was ook een goede aftrap van deze tijd. Dus eigenlijk tegelijk met de afkondiging van de lockdown en zo, toen lag ik zelf in bed. Ik weet namelijk...
Flink ook?
Ja, zeker wel, ja. Ja, en mijn vrouw die heeft afgelopen maandag een antistoffentest gedaan. Want ja, dat was nog in het begin dat je niet kon laten testen. Eigenlijk, ja. Eigenlijk werd zelfs ook gevraagd, als je niet benauwd bent, bel ook niet de huisarts. Dus dat hebben wij allemaal braaf gedaan. Alleen bij ons werd wel iedereen ziek. En ik was de eerste, dus ik heb de rest van de familie aangestoken. Dat hamsteren in de supermarkten, dat heb ik pas 6 weken later meegemaakt.
Kunnen doen.
Was er helaas al geen hamsteren meer. Dus ik heb dat allemaal moeten missen. Want wij waren eerst ziek en daarna natuurlijk niet naar buiten. Uit angst dat we andere mensen zouden besmetten. Dus ik heb dat allemaal niet meegemaakt.
Ja. Maar wat heftig. Maar je kon wel gewoon thuis blijven. Je hebt niet naar het ziekenhuis gehoeven? Of...
Nee, zeker niet. Nee, okay. Nee, ik heb, als ik er nu op terugkijk, was het echt niks bijzonders eigenlijk. Behalve dan een week koorts en daarna nog een poos vermoeid, koud. Ja. Dat is...
En dat hamster heb je uit respect voor de sponsor 6 weken later alsnog gedaan.
Ja, zeker. Ja. Het is nu nog steeds toiletpapier tot het plafond bij jou. Dus dat heb ik allemaal niet meegekregen. En eigenlijk voor het eerst dat ik weer een supermarkt binnenliep, was het eigenlijk alweer wel weer normaal.
Ja, maar dan heb je ook echt iets anders aan je hoofd gehad dan wielrennen. In ieder geval die 2 weken.
Maar ik ben niet gestopt met werken. Want Richard was ook natuurlijk heel ziek. Die was veel zieker dan dat ik was. En ik was heel veel in contact met zijn vrouw, met Lisanne. En uiteindelijk was het dan ook wel aan mij om dan de goede beslissingen nog te nemen. Toen speelde nog van de wedstrijden. Maar uiteindelijk ook, wat doen we met kantoor? Gaan we het sluiten? Allerlei zaken die uiteindelijk gewoon op dat moment belangrijk worden. Dus ik heb echt vanuit mijn ziekbed nog... eigenlijk gewoon doorgewerkt. En daarna is het eigenlijk dan... Toen zag het er wel naar uit, dit gaat lang duren. En dan is natuurlijk wel de vraag van... Oké, hoe gaan we nu deze periode doorkomen? Hè? Is het gewoon nu in slaapstand en we wachten tot er weer wat gaat gebeuren? Of meteen weer wel even de competitieve knop aanzetten en zeggen... Nou goed, waar gaan nu de goede teams zich onderscheiden van de andere ploegen? Wat gaan we aanpakken om hier goed door deze tijd heen te komen?
Ja.
Dus dat loopt eigenlijk nu nog steeds. Maar daar ben ik ook wel heel trots op hoe we uiteindelijk als organisatie... dat is het sportieve gedeelte, maar dat is ook uiteindelijk marketing en communicatie. Ik denk dat wij als ploeg heel zichtbaar zijn geweest.
Ja.
En dat is gewoon heel belangrijk voor een commerciële ploeg. Ik denk dat we dat als organisatie, als ploeg heel goed gedaan hebben.
Ja, zo komt het in ieder geval wel over. Ja. Hey, wat heb je kunnen doen voor dingen die je normaal gesproken, waar je normaal gesproken geen tijd voor had gehad?
We hebben een aantal dingen gedaan. Maar we hebben bijvoorbeeld, we werken samen met de Talentenacademie. Die begeleiden ons proces eigenlijk. Maar dan met name op de mentale kant. Persoonlijkheidstesten.
Ja.
Hebben dit jaar voor het eerst eigenlijk intensiever ingezet. En daar hebben we een hele bijscholing eigenlijk van gehad. En we hebben... heel veel sessies gedaan waar we alle renners echt heel nadrukkelijk hebben besproken. Gekoppeld aan hun persoonlijk ontwikkelplan. Gekoppeld aan bepaalde situaties.
Jullie eigen renners. Ja.
Maar ook ons als coaches. En daar rolden allemaal coachadviezen uit. Dus daar zijn we heel intensief mee bezig geweest.
Ja. Heel veel video's gekeken, begreep ik.
Ja, ja, we hebben...
Van wedstrijden.
Ja, en met name richting de Tour hebben we... ja, ook zijn we nog meer gaan denken. Aan de ene kant, nou ja, weet je... onze ambitie met 3 kopmannen. Wat betekent dat dan eigenlijk voor het team en voor... Wat wordt er gevraagd van iedereen? Wat wordt er gevraagd van die kopman? Wordt er gevraagd van de helpers? Wat wordt er gevraagd van de coaches? Hoe gaan we daar één geheel van maken? Dus er zijn daar heel veel sessies aan besteed. Maar ook uiteindelijk gewoon beelden kijken, analyses maken. Uiteindelijk gewoon kijken wat gebeurt er in de start? Wat gebeurt er in het middenstuk? Wat gebeurt er aan het eind? Hoe gedragen verschillende ploegen zich? Hoe gedragen verschillende renners zich?
Op wie hebben jullie het meest gelet?
Wel heel breed. Maar goed, alleen is wel duidelijk dat natuurlijk Ineos voor ons wel centraal staat. Die beschouwen we absoluut wel als onze grootste concurrent. Maar we hebben wel echt een hele rits aan andere kanshebbers.
Het zijn er ook nogal wat einde toe.
Ja, zeker. Ja.
Hey, is je dan ook nog echt zijn je dan ook nog echt andere dingen opgevallen dan dat je al wist in die ploegen? Want dat is je ziet die natuurlijk zoveel.
Ja, nee, we hebben wel, ja, absoluut wel. Maar we hebben ook onze eigen etappes teruggekeken waarvan we dachten, nou, dat hebben we goed gedaan, waarvan we nu eigenlijk dachten, oh nee, dat hadden we eigenlijk anders moeten aanpakken achteraf of hadden we anders op in kunnen spelen op bepaalde koerssituaties. Het was gewoon. Het waren gewoon hele mooie sessies eigenlijk. En,
het is ook leuk om te doen, lijkt me.
Ja, het was heel leuk om te doen.
Ja.
En ook je eigen fouten geanalyseerd? Heb je teruggekeken en gedacht van dat doen we niet goed?
Nou, bijvoorbeeld eigenlijk toch wel denk ik enigszins de doorbraak van ons als ploeg was de etappe in de Pyreneeën in de Tour van 2018. Die Primoz uiteindelijk won.
Mm-hmm.
Dat was eigenlijk de eerste keer dat Steven en Primoz en Dumoulin was er toen ook. Thomas, dat waren eigenlijk de beste. Dus die 4. En Froome die hing er bungel eraan. Dan ging hij er weer af, kwam er weer terug. En Bernal was toen Froome aan het helpen. Dat was de laatste bergetappe. De dag daarna was de tijdrit. Ja, goed. En toen zag je wel dat het voor ons de eerste keer was dat we in zo'n situatie zaten. Dus met de kennis van nu hadden we dat anders kunnen doen. En
hoe dan?
En anders uit moeten spelen.
Hadden we het anders moeten uitspelen.
Hoe dan?
Ja, gewoon... ergens. Eigenlijk hebben we toen te veel meer gekoesterd. Want wat we op dat moment hadden. We konden de etappe winnen. Steven die maakte een sprong in het klassement. In alles was het eigenlijk goed. Maar daar hadden we denk ik...
Daar was jij eigenlijk al blij mee.
Ja, dus we hadden daar of echt vol de kaart van Steven moeten spelen. Die had zich misschien wel op het podium toen al kunnen rijden. Of de kaart Primoz. En nu was het een beetje van alles wat. En... te weinig echt een goede keuze gemaakt, denk ik.
Ja. Hey Marijn, we gaan vandaag praten over de wederopstanding van Lotto Jumbo. Het is een beetje een groot woord, hè, maar het is voor de show.
Ja.
Maar voordat we dat gaan doen, moeten we even wat drinken inschenken natuurlijk.
Ja.
We hebben blikjes bier opgestuurd gekregen. Met een briefje erbij. Hoi Willem, Tim en Jonne, hier een lekker natje voor jullie van Ablok. Lekker voor tijdens het opnemen van een podcast en je blijft er lekker fris bij. Enjoy, Erik Kruiters van Busy Bee Bike Product.
Lekker. Gewoon een lekkere blikkenpils. Dat vind ik ook wel om even die street credibility van ons weer omhoog te krijgen.
Ja, verschillende smaken. Nou, Marijn, jij mag eerst kiezen.
Ga ervoor.
Staat van alles.
De blonde graag.
Blonde? Ja.
Blond, ja.
Jonne, kies jij voor mij ook?
Ja, ik heb hier een 0.0 voor jou, Willem. Okay. Vind ik echt wat voor jou.
Nou, dat is goed.
Nee, ik ga ook voor die blonde. Dus als jullie dan... wel, er zit een IPA bij.
Ja, die heb ik nu.
Oké. Wil jij die blonde, Tim? Ja, ga ik voor de IPA. Lekker.
Ablok is ook een sponsor van een team, hè?
Is dat zo?
Ah, ja.
Ja?
Continental
team. Oh, ja, ja, precies.
Ah, ja. Ja. Nou, lekker, jongens.
Nou, cheers to that dan.
Santé.
En, proost, misschien moeten we ook al wel proosten op jullie nieuwe aanwinst. Want ik las in de krant dat Sam Omen volgend jaar bij Jumbo-Visma komt fietsen. Daar zal jij blij mee zijn, denk ik.
Als het zo is, wel.
Heel diplomatiek dit.
Hey, dus je wil zeggen wat er in het AD stond is niet waar? Nou, of te vroeg?
Alles wat in de krant staat is vaak natuurlijk waar, wordt er gezegd. Maar nee, dat kan ik niet bevestigen, maar... laat ik het dan zo verwoorden dat als het zou kloppen, dat het voor ons een fantastische aankoop zou zijn. Ja.
Zo, zeg dan wel.
Ja.
Ja.
Wij zijn er ook heel blij mee. Wij zitten al 2 jaar zitten we smachten naar Sam Omen te kijken achter onze beeldschermen.
Ja. Ja. En ook echt een heel leuke gast.
En het past heel goed in ons beeld van dat we de ultieme alle Nederlandse toppers in één Nederlandse ploeg willen. Dus ook daar zijn we heel blij mee.
Ja, ja, ja. Ja.
Het was een beetje een turbulente week, denk ik. Of niet, afgelopen week?
Je bedoelt met die uitzending van Veronica Inside.
Ja, dat was turbulent. Nee, maar ook er was veel te doen rondom Laurens de Plus. En Sam Ome, die werd gelijk het nieuws ook ingefietst.
Ja, ja.
Er is veel nieuws aan het Jumbo-front.
Ja, nou ja, goed. Beetje, 1 augustus mogen de transfers bekendmaken. En dan zullen we weten.
Dat is die regel.
Ja, wat er... wie naar wie gaat, of het inderdaad Sam naar Jumbo Visma gaat en Laurens naar de Ineos. Ja, dat jullie moeten wachten tot 1 augustus. Maar ik denk wat wel. Wij hebben de ambitie om hele goede wielrenners aan te trekken. En we hebben ook hele goede wielrenners die interessant zijn voor een andere ploeg.
Ja,
dat is gewoon zoals de markt werkt.
Ja,
ja.
Ik vind het een gekke match eigenlijk.
De Plus en Ineos?
Nee, ja, dat niet zozeer. Ik was heel blij met De Plus bij Jumbo.
Ja, ik ook.
Dat zou ik heel jammer vinden.
En het geeft aan dat Ineos een beetje zenuwachtig wordt, vind ik.
Ja, jij zag het als positief.
Ik zie het. Ik baal dat hij weggaat. Ik bedoel, echt fantastische rennen. En het is nog niet gezegd.
We weten het nog niet.
Maar Ineos is zenuwachtig, dat is duidelijk.
Ja.
Toch?
Ja.
Kan jij het ook zo interpreteren, mocht het hypothetisch
ik zou heel graag zien dat hij blijft.
Ja. Veel vertrouwen in hem, hè?
Zeker. En buiten het feit dat het een gewoon een supergoeie renner is. En is hij ook gewoon een ontzettend leuke jongen. Vorig jaar bijvoorbeeld met hem op hoogtestage geweest in Tienje. Het waren met een klein groepje met Steven, George en Laurens. Ja, dat is gewoon... dat is gewoon ook in de omgang gewoon een ontzettend leuke gast. En hele gepassioneerde renner. Die je juist soms echt even heel rustig moet houden. Omdat hij dan in één keer helemaal wild wordt. Maar als hij dus ook echt wild wordt. Dan heeft hij het ook echt in zich om iedereen helemaal kapot te rijden.
Ja?
Dus dan treedt hij soort van buiten zichzelf. En dan,
kwam dat uit die persoonlijkheidstest?
Nou ja, nee, nou, dit soort aspecten. Dit is meer wat ik gewoon echt met van hem heb ervaren. Dat hij dan... dat hij zich goed voelt en dan...
Want er ligt wel echt een plan voor hem, toch? Hij zou het toch, hij was toch echt...
Wij zijn echt van plan om met hem eerst te leren van Steven en van Primoz. En dan op termijn dat hij doorstroomt naar het kopmanschap. Ja.
Ja. Okay. Ja. Maar de Plus bij Jumbo was natuurlijk altijd al een beetje...
Dat was een probleem.
Ingewikkeld.
Dus we hebben ook geprobeerd dat te veranderen. Daarom werd het al snel Pluske.
Ja, precies. Ja. En we zijn natuurlijk met de Roland Taarn altijd op zoek naar nieuwe aardsvijanden. En iemand die overstapt van Jumbo-Visma naar Ineos.
Oeh, ja.
Ajax-Feyenoord.
Ja, ja, ja.
Ja, goed. Ja. Marijn, jij kwam in 2013 kwam je bij Rabobank.
Ja.
Nog eventjes.
Eind 2012.
Eind 2012. Wat trof je aan?
Ik zat natuurlijk bij Argos.
Super succesvolle jaren gehad.
Ja, een heel mooie laatste
Vuelta. Kittel, Degenkolb.
Laatste Vuelta gehad. 5 etappes won Degenkolb.
Totaal onverwacht.
Ja, dus dat was echt geweldig. En ja, Rabobank was al een poosje, probeerden ze... had ik een aanbieding om daar naartoe te stappen. Dat wilde ik nog niet. Ik wilde eigenlijk gewoon nog verder blijven bouwen aan de ploeg, aan Argos. Maar ja, op een gegeven moment was het voor mij toch een soort van droom om ooit bij Rabobank te beginnen. Toen ik zelf als wielrenner begon, toen een jaar later kwam Rabobank in de sport.
Ja.
Weet ik nog dat de jongen waar ik altijd mee fietste, waar ik mee trainde, Bram de Waard, die kwam in de juniorenploeg van Frans Maasen.
Ja.
Nou, dat was ook...
een mooi shirtje en zo.
Ja, en weet je, ik had letterlijk mijn fiets met bollepellen bij elkaar gefinancierd. En hij had me 2-2 fietsen thuis. En dat was echt ongelooflijk. Een hartslagmeter. Zo'n grote Polar hartslagmeter. Eigenlijk was het altijd mijn droom om ooit bij gewoon nog bij Rabobank te komen. Echt als de Nederlandse ploeg. Ik heb het eerst in 2011 echt nog afgehouden. En uiteindelijk in 2012... de stap gemaakt om het wel te gaan doen. Toen aan het einde van het seizoen ben ik op vakantie gegaan naar Portugal. En toen belde Harold Knebel dat, uh, dat Rabobank ging stoppen. En dat
lekkere timing.
Ja, dus dat was. En ik zou daar, ja, vlak daarna zou ik beginnen.
Ja.
Wat was je rol? Als wat werd je aangetrokken?
Ja.
Of was dat niet helemaal duidelijk?
Ja, nou, misschien eigenlijk was het ook wel niet helemaal duidelijk. Want kijk, er aan de ene kant was het zo dat ik als trainer daar zou komen. Dus Louis Delahaye had mij gehaald ook in het team samen met Mathieu Heijboer en Louis en ikzelf en Jan Boven. Maar Harold Knebel die wilde ook dat ik gewoon dingen ging doorbreken binnen de ploeg, binnen de coaches en... En daar eigenlijk een beetje de boel zou opzwepen en nieuwe energie in het team zou brengen. En dat er bepaalde dingen gewoon anders zouden gaan. Dus dat was oorspronkelijk het plan. Alleen dat veranderde heel snel. Want Harold die was in januari weg. Want toen werd eigenlijk alles met Rabobank was toen doorgeknipt.
Ja.
En toen werden wij blanco. Ja, en toen kwam ik wel meteen in het managementteam met... Nico Verhoeven met Louis en ikzelf en Richard Plugge als directeur.
Ja, die de wielerploeg had min of meer had in zijn schoot geworpen had gekregen.
Ja, 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 ja. Dus ja, goed. Dus dat was eigenlijk toen het.
Voor jou dan eigenlijk nog best een geluk bij een ongeluk dan toch?
Dat het nog door zou.
Ja, en je maakt eigenlijk gelijk een stap naar het managementteam.
Ja, maar, ja, goed. Ja.
Is dat is
net wat je geluk bij een ongeluk noemt. Maar, nee, ja, goed. Maar dat was oorspronkelijk ook het plan. Want ik zou ook echt samenwerken met Harold. Alleen, weet je. En toen werd het. Alleen de opdracht werd totaal anders. Want eerst was het gewoon vanuit Rabobank. Minimaal 4 jaar financiering nog. Heel groot budget. Zorgen dat we een topploeg van de zouden gaan maken. Dat was de ambitie. En dat werd compleet anders. Want het werd een ploeg die meteen heel veel moest bezuinigen. En,
hoeveel moest er bezuinigd worden?
Ja, miljoenen.
Ja, dat ging echt van de top naar de bottom. Zeker.
Nou ja, dat is in bedoel... De Rabobank was denk ik de nummer 2 op de budget ranking van de World Tour. En dat was in 2015 waren we de laatste.
Ja.
Dus dat is in 2 jaar tijd heel ver terug. Ja.
Ja, heb je in die tijd, want dat is natuurlijk, je begint daar natuurlijk aan, je vertelt het goed volgens mij met de gedachte, ik ga hier iets opbouwen. En eigenlijk, dat waren natuurlijk eigenlijk crisisjaren. Dus, dus er viel eigenlijk niet zoveel te bouwen. Het was vooral, denk ik, overleven voor je.
Ja, ja, zeker. Nee, het was heel leerzaam achteraf. Want als je er op dat moment in zit, dan is dat toch een beetje anders. Hè. Nu kan ik echt zeggen van, nou, wat zorgt er nou voor dat de sfeer heel, heel slecht kan worden eigenlijk? Wat zijn daar de oorzaken van? En ik kan nu ook zeggen, hoe kun je dat doorbreken? Dus hoe kun je ervoor zorgen dat juist wel weer energie in een team komt en wel weer waar mensen graag bij willen zijn. Eerst weten ze niet hoe hard ze moeten weglopen eigenlijk. En een ander moment wil iedereen erbij horen. Nou, ik heb die twee in een paar jaar tijd heb ik dat nu ervaren wat dat is. Dus het is gewoon voor mijn carrière en ook om als je leiding geeft is dat een enorme waardevolle periode geweest. Omdat ik de twee uitersten eigenlijk nu in een paar jaar tijd heb meegemaakt.
Maar voelde het ook als zo voor jou? Want ik had het er met Richard Plugge over in de vorige uitzending. Die zei ja, eigenlijk was ik in die tijd vooral bezig. Bezonder mijn dagen uit het zorgen dat we het jaar daarna nog zouden bestaan. Weet je, het zoeken van sponsoren, proberen om geld te vinden.
Ja.
Echt een beetje die crisissfeer voortdurend zeg maar proberen tegen te gaan.
Zeker.
Heb jij dat hetzelfde ervaren? Of had jij ook nog tijd om nog wel een beetje aan rennersontwikkeling en...
Toen deed ik natuurlijk wel binnen het vermogen wat ik toen kon doen. Ja. Alleen, weet je, ik heb nu wat ik ervan heb geleerd is dat je kunt je wel zeg maar je richten op ontwikkeling, op renners beter maken, op innovatie, op allerlei vlakken. Maar als de basis niet goed staat, dan zakt het zo weg in het drijfzand. En wat ik heb geleerd in het opbouwen van organisaties is dat echt gewoon dat je daarmee moet beginnen.
Ja.
Als dat niet staat, als het fundament niet goed is, als de grote groep mensen in een bedrijf eigenlijk niet mee wilt of geen vertrouwen heeft of zich niet betrokken voelt of zich niet gezien voelt en daar is onvrede, dan heeft het geen zin om aan de bovenkant aan een team te gaan bouwen.
Ah, oké, maar dat is eigenlijk, want het is dus niet alleen, het ging niet alleen natuurlijk om het financiële fundament van de ploeg.
Ja.
Maar je had natuurlijk ook nog heel veel, laten we zeggen, oud medewerkers van de Rabobank.
Ja.
Die in één keer van een hele rijke ploeg in een, ja. in een aanmoeilijk ploegje terechtkwamen. Ja. Zeg maar zo maar eens te
ja.
zeggen.
Ja, ja, ja. Ja.
En dus ja. dat was waar jij veel mee te maken had.
Ja, ja, zeker. Nou ja, goed, weet je, er waren te veel mensen in de begeleiding die eigenlijk er niet meer bij wilden horen.
Ja.
Dus die zelf ook om zich heen aan het kijken waren. Die zich niet kon vereenzelvigen met waar het team voor stond. Er was een hele grote afstand tussen verschillende geledingen in de ploeg. Er was niet een wij, zeg maar. Dus ja, in alles. Was het fundament niet goed om vooruit te gaan.
Ja.
Kijk, als ik nu terugkijk, natuurlijk, ik ben volop bezig geweest met Steven, met Gezing, met al die renners die er waren. En ik bedoel, ja. daar zijn ook echt wel mooie dingen gebeurd en
zeker.
Goede relaties mee ontstaan. Alleen, als ik nu, of als ik ooit nog eens ergens anders zou gaan werken, bijvoorbeeld, dan ga ik echt eerst bij de basis beginnen. Dan ga ik eerst zorgen van, staan alle neuzen dezelfde kant op? Als dat niet zo is, hoe gaan we daar wel voor zorgen? Wat is daarvoor nodig om dat te bereiken? En vanuit daar verder bouwen om iets succesvols op te bouwen.
Ja.
Kijk, bij ons komen er nu wel eens coaches binnen, bijvoorbeeld. Die hebben dat allemaal niet meegemaakt. En die komen in een super high performance omgeving komen ze terecht. Waar alles gebeurt, zeg maar. Er wordt super samengewerkt. Wordt heel respectvol samengewerkt. Iedereen geeft zijn mening. Ieder talentvolle persoon in onze organisatie krijgt de kans om zich te ontwikkelen. En dan is het ook soms ja, maar we moeten nog meer high performance, nog meer dit, nog meer dat. Zeg, oh, rustig maar. Want kijk, besef je in wat voor team je nu bent terechtgekomen en waar we uiteindelijk vandaan komen. Dus ja. dat is onze basis. Hè? En daar zullen wij altijd aan vast blijven houden. En daarbovenop, daar staat het high performance stuk. En daar staat de wil om te winnen en om beter te worden. Maar gewoon de basis van al die mensen die in ons team werken, dat is echt het fundament van deze ploeg.
Ja.
En ik weet dat als dat fundament niet meewerkt en niet meegaat, dan kun je bedenken en innoveren wat je wil, maar dan wordt het niks.
We hebben in de vorige uitzending hebben we het heel uitgebreid gehad, natuurlijk over die jaren, met name na Belkin. En eigenlijk concludeerden we eigenlijk, Blanco en Belkin waren eigenlijk nog, zeg maar, waar we dachten van dat is de start van Lotto Jumbo, dachten we eigenlijk, nee, dat was eigenlijk het staartje Rabobank nog.
Ja.
Dus dat is met nog de oude namen eigenlijk nog. En ook eigenlijk nog een beetje de luxe van echte goede renners.
Ja.
Die nog bij de ploeg waren.
Ja.
En dat die eerste jaren dat je echt in het geel-zwart ging rijden, dat waren eigenlijk de moeilijkste.
Ja.
En ook als je naar de resultaten kijkt, zeg maar, dan viel het daar heel erg tegen. Nog best wel af en toe wat ereplaatsen.
Ja.
Maar weinig echte overwinningen ook.
Ja.
Was dat ook voelde dat ook als een ballast, zeg maar, dat er zo weinig gewonnen werd toen?
Nou, zeker. Dat voelde zeker als een ballast. En het voelde vooral dat we gewoon met iets bezig waren wat niet beter werd. Dus incidenteel hele goede dingen gebeurd. Gezink in de Tour, Kruiswijk in de Giro. Dus er gebeurde nog genoeg. Maar inderdaad, Bauke was weg. Lars was weg. En nog velen.
Een Dam later. Ja.
Maar goed, Laurens was toen in 2014 nog heel goed. In 2015 eigenlijk ernstige valpartij.
Ja,
ziek. Dus ja, weet je, het moest van een heel klein groepje renners komen om succes te halen. Er waren te veel renners in het team die niet goed genoeg waren.
Ja. Daar hebben we Bram Tankink over gehoord.
Ja, maar er was gewoon niet, er lag niet een. We hadden nog niet het plan geformuleerd waar we eind 2016 met z'n allen achter zijn gaan staan. Wat we met z'n allen hebben opgebouwd. En,
ja.
En het was toen, nou, wat Richard heeft gezegd, het was toen nog veel meer overleven. Het was, veel spanning, veel stress. Het was niet een organisatie. Het was gewoon geen organisatie waar je succesvol mee komt.
Heb jij ooit in die periode overwogen om het bijltje erbij neer te gooien? Te dacht van het is te veel?
Nee. Want ik gooi eigenlijk nooit het bijltje erbij neer. Dus dat als iets niet lukt, dan ga ik gewoon nog harder duwen totdat het wel lukt.
Mm-hmm.
Opgeven is gewoon, dat komt niet in mij op. Maar om nou te zeggen dat ik het leuk vond, nee, dat niet. Nee. Ja. Dus het is... Het was niet een periode waar ik... Het
was vooral leerzaam.
Ja, nou, en leerzaam achteraf. Hè, want dus vaak als je in de shit zit, dan is het heel moeilijk om dan te kijken van... Oh, wat ben ik veel aan het leren, zeg maar. Nee, dan is het meer gewoon, ja, weet je, balen en hoe gaan we hier nou weer uitkomen? En dat zijn dan nog de heldere momenten eigenlijk.
Wat was het sportieve dieptepunt? Of wat was het dieptepunt van jou?
Ja, goed. Ik denk uiteindelijk de voorjaarsklassiekers. Dus er was Sepp, die toen de reed zomaar groep weg in Vlaanderen. En daar zat hij niet bij, omdat hij met zijn koppen niet bij was. Toen in Roubaix reed hij wel heel sterk. Maar reed hij lek. Toen moest hij op een of andere oud wiel verder rijden. Waar je de koers eigenlijk niet eens mee kon uitdoen. Toen gingen we naar de Ardennen klassiekers. Nou, en dat... dat in de Amstel zat Wilco mee op een belangrijk punt, maar reed hij een weiland in. Toen in de Waalse Pijl, toen reed hij wel top 10. En toen in Luik-Bastenaken-Luik hadden we weer een massale valpartij, lagen we weer met de halve ploeg bij.
Ja,
toen dat was gewoon toen op die week daarna nogal heftige media dingen. Ja, toen was het wel echt van potverdorie.
Rock bottom.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja.
Vanaf wanneer had je het gevoel van... Oké, ik ben weer aan het bouwen. Vanaf wanneer hebben jullie fundament gelegd voor nu eigenlijk?
Nou, ik denk dat in 2016 al... Toen kwam Dylan bij de ploeg. Toen begonnen we al een beetje weer... Echt plannen te maken. Sprintterreins te formeren. Heel bewust eigenlijk bijvoorbeeld gekozen voor een kleine programma. Ronde van Drenthe, Nokeren, Driedaagse West-Vlaanderen. Nou, daar had ik al heel veel lol. Hè. Toen vond ik het al echt mooi om daaraan aan te bouwen. Maar dat was nog een heel klein groepje eigenlijk. In een grotere ploeg. En eind 2016, toen hebben we echt rigoureuze veranderingen doorgevoerd. Toen ben ik op de post terechtgekomen die ik nu nog heb.
En dat is?
Sportief directeur.
Sportief directeur. Dus werd ik eindverantwoordelijk voor het technische beleid. Heel intensief met Richard Plugge opgetrokken. Ook heel intensief met de sponsoren opgetrokken. Om dit samen echt te gaan doen.
Ja.
En hebben we heel veel... En wat ik net zei, toen zijn we echt met het fundament begonnen. Dus dat is voor ons de blanco koers. Dat is een document waar onze kernwaarden in staan. En dat hebben we echt met de hele ploeg samen gemaakt. Hè. Dus we hebben heel veel sessies gedaan met verzorgers, mechaniciens, staf, kantoor, renners. Van waar staan we voor? Waar willen we voor staan? Waar willen we naartoe gaan? En hoe gaan we dat samen pakken in een document wat echt van ons is? En wat ons echt de richting gaat geven hoe we hier een topploeg van gaan maken.
Ja, en de topploeg, hoe heb je die ambitie omschreven? Wat was dat?
De topploeg was, dat was het. Dat is ons basisdocument. En uiteindelijk kreeg iedereen de vraag, maar hoe ziet dat er dan uit? Wanneer is dit dan succesvol geworden?
Ja.
Want we wisten dat we nog maar dat we een klein budget hadden. Dat we maar nog maar anderhalf jaar zekerheid hadden van onze toenmalige sponsoren.
Mm-hmm.
Alleen we hebben dat allemaal aan de kant geschoven en gezegd... we gaan nu echt lange termijn denken. En dan gaan we wel kijken of het lukt met sponsors. Maar we gaan nu verder in de toekomst kijken.
Ja, ook al hebben we maar zekerheid voor anderhalf jaar. Ja. We gaan een plan maken voor jaren. Ja.
En het budget zat nog steeds in de onderste regionen.
Wij waren de kleinste ploeg van de World Tour.
Nog steeds? In 2016? Ja, in 2016.
Ik vind het wel grappig. Tot en met 2018 zijn wij de kleinste ploeg in de World Tour geweest.
Jezus, ja. Wauw. Ik vind het wel grappig, want eind 2016... zeg je van nou, toen gingen we bouwen en voelden het, was er duidelijk een plan. Terwijl je eigenlijk dat jaar de Giro zomaar had gewonnen.
Ja.
Zou dat dan een lucky shot zijn geweest? Of?
Ik denk het niet. Want met Steven, 2016 is ook het jaar geweest dat ik heel intensief met Jack Ory ben gaan samenwerken.
Mm-hmm.
Schaatscoach. Ja. Schaatscoach.
Lekker Willem. Ho!
Dat weten jullie natuurlijk niet. We hebben ook een schaatsploeg.
Ja.
Daar hebben we heel veel, Mathieu en ik, samen gedaan. Mathieu Heijboer en ik. En we hebben toen heel veel sessies met Jack samen gezeten. We hebben heel veel over training gesproken. En ik ben bij hem gaan kijken. En hebben echt heel veel van hem opgestoken. En daar is Steven helemaal in meegegaan. Want eigenlijk alle nieuwe inzichten die ik heb opgedaan... die kon ik eigenlijk meteen terugvertalen in de programma's van Steven en van Dylan.
Kun je ze iets noemen? Wat daarin veranderd is? Of wat je daar hebt opgepikt?
Dan wordt het heel technisch. Hè, maar laat ik het zo zeggen. Gewoon de verschillende trainingsvormen. Hoe train je intensiteit? Hoe train je duur?
Ja.
De invloed van voeding daarop. Periodisering.
Daar was Ori met de schaatsploeg eigenlijk al verder in dan jullie toen met de wielen.
Of anders. Ik denk dat Jack Ori is... een fenomeen op dat gebied. Mm-hmm. Daar is geen beter in Nederland.
Ja.
Dus dat is...
Olympisch kampioenen maken.
Ja, ik bedoel ontelbare medailles gewonnen op de Olympische Spelen. En gewoon op dat gebied echt... een fenomeen. Ja, ik kan geen ander woord eigenlijk daarvoor bedenken. Voor ons... ik denk ook dat het ook zo is dat Jack... dat is niet iemand die... zomaar iedere coach even binnen laat komen. Ik bedoel, dan moet je ook wel even wel laten zien dat je serieus bent, zeg maar. Mm-hmm. En we zijn één team. Dus hij heeft voor ons echt volledig de deuren open gegooid.
Ja.
En daar hebben wij heel veel van geleerd, ja.
Ja. Want ik weet nog dat het jullie toen één team werden. En dat was toen eigenlijk, stond het team van Ori, de schaatsploeg, was eigenlijk best, zeg maar, hoog aanzien, hè? Weet je, echt de toppers, de eredivisie. Ja. Terwijl jullie hadden toen echt nog zo'n beetje van, ja... Ik weet niet wat het wordt. Weet je? Die schaatsers keken een beetje meewarig, volgens mij.
Daar heb ik toevallig vandaag nog met Jack over gehad. Weet je? De ambitie die we toen hebben gesteld. Hij was al wereldtop, wij niet. En het doel was om een schaatswielerploeg te hebben... die echt bij de allerbeste van de wereld behoort.
Nou, ja.
We zijn nu in 2020. Dat is 3 jaar later. Die winter van 16-17. En het is wel gelukt.
Ja. Hey, kun je eens dat document en die kernwaarden, kun je eens iets vertellen? Je zei net over de ambitie, hè? Dus wereldtop zijn.
Het eigenlijk toen nog aan, want jij vroeg hoe zag dat eruit?
Ja.
Nou, daar kwamen verschillende antwoorden op. Maar een van de antwoorden die ik bijvoorbeeld nog heel goed herinner is dat er het moment komt dat wij op het sportgala in Nederland uitgeroepen worden tot beste sportteam van Nederland.
Ja.
En een ander formuleerde dat van, ja, we willen de Tour de France winnen. En een ander zijn we structureel bij de beste van de wereld. Dus daar kwamen wat wisselende antwoorden op. Maar in ieder geval was het in ieder geval zo dat het in ieder geval op dat moment niet realistisch was.
Ja.
Heel ver, echt
ambitieus
droom,
doel. Ja.
Een heel ambitieus droomdoel.
Wat was jouw antwoord eigenlijk op die vraag?
Ik zal je zeggen, ik heb eigenlijk zelf helemaal geen antwoorden gegeven. Dus ik heb al die sessies geleid. Ik heb mensen bij elkaar gebracht. Ik heb onderwerpen aangebracht. Ik heb opdrachten gegeven.
Ja.
Maar ik heb zelf ben ik niet op de stoel gaan zitten om zelf antwoorden te geven.
Ja.
Ik wilde juist dat het echt vanuit de groep kwam. En ik heb de gesprekken eigenlijk gefaciliteerd in feite.
Ja.
En ervoor gezorgd dat de goede punten eruit gehaald en eigenlijk teruggegeven van, ja, is dit wat jullie hebben gezegd? Is dit wat er bedoeld wordt?
Mm-hmm.
En het dan steeds kleiner gemaakt. Hè? Want ik heb op mijn zolder heb ik nog steeds al die flip-overs liggen en al die bladen. Ja, ja. En het zijn er,
zo even andere tijden sport ooit.
Ja, er zijn 100 mensen die daaraan hebben meegeschreven. En steeds kleiner maken tot een document wat een 1A4'tje is waar 10 punten op staan.
Ja.
Dus kijk, dat is daarvoor gaat het vooral ook omdat je conceptueel blijft denken.
Ja.
En dat heb ik gedaan. Dus ik heb zelf dat niet. Ik ben daar zelf niet in die discussie mee gaan doen. Ik heb eigenlijk er vooral voor gewaakt en gezorgd dat iedereen mee bleef praten.
Ja. Hey, en die noemen ze zo'n punt van die 10 punten?
Onder andere bijvoorbeeld dat wij een innovatieve ploeg zijn en dat we elke dag bezig zijn om beter te worden en aan het zoeken zijn waar we nog beter kunnen worden.
Mm-hmm.
Dat we durf tonen, dat we lef tonen.
Ja.
Dat we familiariteit voor ons belangrijk is.
Mm-hmm. Wat bedoel je daarmee?
Wat ik daarmee bedoel is dat we voor elkaar zorgen, dat we aandacht voor elkaar hebben, dat je verdiept in wat is dit voor persoon? Hoe ziet zijn familie eruit? Heeft hij kinderen, ja of nee? Heeft zij kinderen, ja of nee? Dat het verder gaat dan alleen maar, jij bent mechanicien en dat is het. Of jij bent renner en dat is het. Maar dat daar aandacht is voor elkaar. En ook bijvoorbeeld dat renners ook aandacht hebben voor de mensen achter een verzorger of een mechanicien. Dat het ook die interesse ook vanuit hen moet komen richting die groep.
Ja. En misschien zelfs dat je renners daarop selecteert. Op dat soort, dat ze die interesse hebben ook voor anderen.
Nou ja, goed. Selecteren, dat zou wel heel ver gaan. Maar in ieder geval, we zoeken wel naar renners die in dit totaalplaatje wel passen. En ja, die zich wel heel goed beseffen. Maar ik denk ook wel dat als een renner bij ons binnenkomt, ik bedoel, we proberen ook heel veel zaken te organiseren. Een fietsdag voor de staf, waar ook de renners zijn uitgenodigd. Aan het einde van het jaar hebben wij altijd een hele grote afsluiting, waarbij we ook alle mensen in het zonnetje zetten, waarbij mensen bedankt worden voor hun inzet dit jaar. We hebben een partnerdag, waarin de partners van al onze werknemers in het zonnetje worden gezet. Dus eigenlijk in de acties
die we waarde doen, levend maken.
Ja.
Hoeveel mensen werken er momenteel bij de fiets?
Ja, ik denk bij de fiets. Ja, dus momenteel 130. En ik denk het team van onze schaatsploeg, met nu ook onze marathonploeg en het development team, dus denk ik rond de 40. Dus dat gaat zomaar richting 100, 170, 180 man in totaal. Ja.
Echt een flink bedrijf,
ja,
hè?
Ja, zeker.
Hey, en want je noemde net van we zijn dus dat plan gaan maken eigenlijk in een periode waarin we eigenlijk anderhalf jaar zekerheid hadden. Hè, dus anderhalf jaar sponsor. Met de gedachte, we gaan nu hoe dan ook gewoon een plan maken voor de komende jaren.
Ja.
Dan is het wel heel lekker dat Jumbo aanklopt en zegt, wij willen wel de komende jaren sponsoren.
Ja, maar ze hebben alleen niet aangeklopt. Dus als ze dat hadden gedaan, was het wel lekker geweest.
Ja.
Jullie hebben aangeklopt.
Jij liep in de supermarkt.
Ja, dat is... ik denk... Ja, precies. Ik zei het vroeg aan de cashier of ze me van meneer van de inkoop
Eerst nog bij de Albert Heijn geprobeerd of je dacht gelijk naar Jumbo moet hebben?
Nee, meteen Jumbo uiteraard. Ja.
Bonuskaart verbrand.
Ja, precies. Nee, kijk, Jumbo is natuurlijk vanaf het begin erbij al bij dit project.
Ja.
En toen nog wat kleiner en wat meer op de achtergrond. Eigenlijk gedurende het proces gebeurde, toen we eigenlijk dit in die winter van 2016 en 17 hebben zij zich ook nadrukkelijk geroerd van jongens, dit is we kunnen hier wat van maken, maar laten we nou eens even goed rond de tafel gaan van hoe gaan we hier nou wat van maken, wat is daar nou voor nodig, welke veranderingen zijn er nodig. We hebben de tijd van rouw misschien wel gehad.
Ja.
Het is geen Rabobank meer. Het is nu een nieuwe tijd. En Robert van der Wallen heeft daar een hele belangrijke rol.
Van de brand loyalty?
Ja. Ja. Dat is nu ook nog ons RVC-lid Tom van Veen. De CFO van Jumbo. Ook een RVC-lid. RVC. Raad van Commissaris.
Weet je wat, ik ben voor dag en nacht media.
Ja, precies.
En dat is met Richard, met Jack. En toen zijn we echt dingen gaan uittekenen. En en dan is Jumbo wel gewoon een bedrijf van ondernemen nu. Laat maar zien. En we hebben ons een klein duwtje gegeven toen. En we gaan ermee aan de slag. Nou, dat zijn we gaan doen uiteraard. En in 2017 was toen de Giro waar Steven uiteindelijk ziek uitviel. Maar waar Jos van Emden wel de tijd in won. Toen is meneer Van Eert, de founder van Jumbo, is twee weken met...
Het is sowieso schitterend dat je hem gewoon consequent meneer... Jullie allemaal een consequent meneer Van Eert.
Ja, zeker. Ja,
doet zeker. Heel erg een meneer Philips vibe.
Ja. Nou, maar het is echt een geweldige man.
Ja. Meneer.
Onze commercieel manager Sander Kruis, die heeft dat heel goed gedaan. Die is twee weken met hem mee geweest, was met een paar vrienden erbij. Richard heeft toen iedere avond eigenlijk met hem kunnen spreken. En eigenlijk wat hij toen zag... Hij is toen echt in de ploeg geweest. Dus normaal zie je ook als een sponsors komen. Een paar dagen gaan ze naar een duur restaurant en zo. Maar dat wilde hij allemaal niet. Nee, hij zei, ik wil gewoon bij de staf aan tafel. En ik wil gewoon zien hoe dit team functioneert. Het is, ik wil een onderdeel ervan zijn. Nou, en hij heeft twee weken lang bij de verzorgers, bij de mechaniciëns, bij de renners. En hij heeft het gewoon van dichtbij allemaal kunnen volgen. En hij zag gewoon van, we zijn er nu nog niet. Maar er zijn andere ploegen, die hebben ook veel meer middelen.
Ja.
Maar het plan is hier wel. En de manier van werken is hier wel. En de passie is hier nu wel. En dat was ook natuurlijk wel echt de kickstart van ons team in 2017.
Ja.
En eigenlijk was hij toen al overtuigd van, maar hier gaan we wat van maken. En toen in 2017 is Tom van Veen, die was erbij dat Primoz in Briançon won de etappe. Ja, goed, weet je, toen won Dylan een week later op de Champs-Élysées. Toen werd wel duidelijk van, wacht even, nu dit team zit nu op het juiste spoor.
Ja.
En toen bleek dat we ook gewoon veel talent in onze ploeg hadden, die in één keer ook veel meer waard werden. En toen was er wel actie nodig van, nu moet er wel een sponsor komen die wel wat meer lucht aan dit team gaat geven. Want
Roglic blijft niet voor een paar duizend euro.
Ja, dan zijn ze weg. Nou, ja. En dat is eigenlijk het moment geweest dat Jumbo in feite... wat ik vaak zeg, zij zijn met ons meegegroeid. Wij zijn beter geworden. Daardoor kreeg de ploeg meer marktwaarde. En daar hadden we ook gewoon een hoger budget voor nodig.
Ja.
Maar dat is wel een bijzonder moment. Want dat was dus in 2016. En even kijken, Dylan Groenewegen won dus in 2017 op Champs-Élysées, toch?
Ja.
Maar dat was vanuit een mediaperspectief, vanuit onze kijkers, was nogal een tour waarin er behoorlijk veel misging van buitenaf gezien.
Ja.
Maar eigenlijk waren bij jullie, stonden alle pijlen wel op groen op dat moment.
Ja, maar goed, dat was kijk, ik heb me nooit voorgenomen om achteraf me gelijk te halen.
Nou ja, dat ga je nu wel doen of niet?
Als je wil, dan is dit wel het moment.
Dit is wel het moment.
Kijk, zeker op Tim ook. Tim is heel negatief geweest al die tijd.
Nee, ja, maar weet je, de winnaar heeft altijd gelijk. Hij heeft de sprintetappe op de Champs-Élysées gewonnen. Alleen één, Dylan was het tweede jaar in de World Tour. Dus in Nederland is Dylan won toen ook al veel in 2017. En dan gaat hij ook al even winnen in de Tour. Ik bedoel, er zijn al heel veel Nederlanders gesneuveld met dat verwachtingspatroon.
Zeker.
Een sprinttrein heb je niet van vandaag op morgen. De jongens die toen waren, dat waren ook echt gewoon, we hebben het ook echt gedaan met de renners die we toen hadden. We hebben gewoon in de rennersgroep gekeken van, ja, we gaan een sprintrein maken, maar we kunnen niet Siebergen aantrekken of Kloege of weet ik wat. Nee, we gaan gewoon kijken, wat hebben we nu?
Ja.
Daar zijn we mee naar de toe gaan. Dus dat is
dat was natuurlijk ook wel iets waar jij lekker verstand van had. Hoe je goede sprintrein bouwt.
Ja, maar ik wist ook, ja, dat heeft gewoon heel veel tijd nodig. Dat gaat niet zomaar. En zeker niet in de Tour de France. En er ging zeker veel mis. Alleen, je kunt niet even een sprinttrein bij elkaar kopen. Eén, we konden al niet kopen. En twee, je kunt niet verwachten dat het dan ook meteen, zeg maar, als een trein allemaal gaat. Weet je, dat is gewoon... Dat is gewoon te vroeg en te snel. En dat jaar hadden we gewoon nodig om het verder op te bouwen.
Ja.
En dat is ook wel gebleken. Want ja, de Tour van 2016 en de Tour van 2017... dat zijn gewoon de cruciale ervaringen geweest voor Dylan... en voor de renners die hem daar hebben geholpen... om in 2018 de beste sprinter ter wereld te kunnen.
Het moet ook heel fijn zijn geweest. Je had natuurlijk in die periode ook al echt goede renners in je ploeg. Kruiswijk en Geesink bijvoorbeeld. En die hebben gewoon goede prestaties geleverd. Veel ook. Maar het is wel lekker als je dan Roglic en Groenewegen hebt. Die gewoon ook voor handjes in de lucht zorgen. Om Richard Plugge maar te citeren.
Nee,
dat helpt natuurlijk ook met het zeg maar gelijk krijgen uiteindelijk.
Absoluut. Ja. Dat was destijds bij... Toen ik met Skil Shimano met Kittel kwam, ja, die begon te winnen.
Ja.
En
dan wordt alles lichter. Ja.
Dan wordt alles lichter en dan gaat de rest ook mee. En dan dat trekt ook aan. Ja, weet je, uiteindelijk is dat natuurlijk wel in sport. Je kunt als ploeg nog alles zo goed doen en zo goed programma hebben. Maar je hebt ook de renners nodig die uiteindelijk ook echt het potentieel hebben om dat te gaan doen.
Ja.
Is er ook veel geïnvesteerd in de scouting dan? Of waren dit gewoon nog toevalstreffers uit voorgaande jaren? Of hoe werkt dat?
Nou ja, kijk, weet je, Primoz is niet uit een ingewikkeld scouting systeem voortgekomen.
Gewoon een mazzeltje.
En Dylan ook niet. He, Dylan die reed bij Roompot en die won Veenendaal en die won Brussel Cycling Classic. En dus natuurlijk was die goed genoeg voor ons. En Primoz was wel, die hebben we wel... Daar kregen we een tip. Die hebben we wel uitgebreid gesproken, uitgebreid getest. Dus daar konden we wel zien van, oh, wacht even. Maar dit is al fysiologisch gezien wel echt heel interessant.
Ja.
Dus ja, op dat vlak was het wel natuurlijk heel waardevol. Maar...
Weet je nog dat je hem voor het eerst
zeker
zag?
Ja.
Hij reed gelijk met Geesink omhoog, hoorde ik.
Nou, ja, moet ik het hele verhaal nog even...
Ik wil wel weten hoe
ik ben ook wel benieuwd, ja.
Heb ontmoet. Heb je het hier wel over een potentiële Tour de France winnaar?
Nou, ik heb hem hier in Amsterdam ontmoet.
Echt? Waar?
Mathieu heeft hem op Schiphol opgehaald. En hij heeft hem toen naar het Olympiaplein gebracht. Waar we hem getest hebben. Bij Melvin Kantebeen. En daar heb
dat
ik
dat is in het Olympisch Stadion.
Ja.
Ja.
Ja. En... Frans Maassen kreeg een tip van een oude vriend. die kende nog van het junioren wielrennen. Ja. Van ja, luister, dus hier echt een hele speciale jongen. Die fietst nog maar net. Komt uit de schans springen. Het is niet normaal zo snel als die progressie maakt. En dit is gewoon, heb ik nog nooit gezien.
Ja.
Dus Frans die belde mij op. En die zei, ja, maar Frans is nooit zo iemand die zei, dit moet je nemen. Die gaat altijd zeggen, maar misschien. En,
het is een Limburg,
nou,
hè?
Ja, hij houdt zijn opties open, zoals hij het altijd zelf zegt. Maar ik zei, ook toch een keer zijn uitslagen bekeken. Zo, dat zijn toch wel indrukwekkende uitslagen. Nou, we halen hem naar Nederland op, dus toen belde ik hem op. En toen zei hij, ja. Ik zei, ja, weet je, ik wil je sowieso zien en ik wil je testen. Dus je moet naar Nederland komen. Toen zei hij van, ja, maar ik ben nu op vakantie in Griekenland. Ik lig op het strand. Dus toen dacht ik, dat is een beetje de standaard excuus. Weet je wel, van om al in te dekken dat die inspanningstest niet zo goed is.
Oh ja,
ik lig op het strand. Maar ja, toen zag ik hem dus in Amsterdam. Toen was hij wel helemaal bruin. Toen dacht ik, dat heeft hij in ieder geval niet gelogen. Hij is echt op vakantie geweest. En toen, toen hebben we hem getest. Oh ja, en daarvoor was nog wel grappig. Want toen had... Ik weet niet meer, maar iemand had hem gezegd... ja, je gaat gebeld worden door Lotto Jumbo uit Nederland. En toen had Bora hem ook gebeld.
Oh.
Maar daar wilde hij niet naartoe. En, maar toen dacht hij, toen ik belde... dat ik de manager was van Bora. Dus toen ging hij heel erg chagrijnig doen. Ja, wat is dit nou dan? Dus, een continental team in Slovenië. En je kan nu naar de World Tour. En dan, dat is ook bijzonder dit. Maar toen zei hij later, ik dacht dat Bora was... en daar wilde ik niet naartoe, want ik wilde naar jullie.
Ja.
En toen hebben we hem getest. En toen heb ik hem in een broodjeszaak daar tegenover. Heb ik hem eigenlijk meteen contract.
In een broodjeszaak tegenover het Olympisch Stadion?
Olympiaplein, hè? Ja, dus waar AVV Zwift ook zit.
Ah, oké. Okay.
Ja.
Dan gaan we even een gedenktegeltje ophangen.
Ik hoop dat het bij het Franse bakkertje was. Die is echt heel goed.
Ja.
Ja, dat is wel overtuigend geweest.
Wat een mooi verhaal.
Ja.
Toen Jumbo bij jullie in de ploeg stapte en een grotere rol ging spelen, waren jullie toen al... deze aflevering zat toch ook een beetje in teken van voeding.
Ja. Maar
waren jullie toen al veel met voeding bezig? Of is dat met Jumbo erbij gekomen? Hoe is dat gegaan?
Nee, eigenlijk niet. Laat ik het zo zeggen. We zijn altijd met voeding bezig geweest. We hebben altijd goede voedingsdeskundigen gehad. Altijd... daar energie in gestopt. Alleen wat daar eigenlijk in principe toen ik in de functie kwam, wat ik nu heb ik gewoon gezegd, ik ga een aantal dingen veranderen, maar niet alles tegelijk. Dus in 2017 gaan we echt volop met training aan de slag. Wat ik net vertelde over wat ik met Jack Ory heb besproken. 2018, daar gaan we met voeding, gaan we mee aan de slag. En 2018 is een nieuwe voedingsdeskundige bij ons gekomen. En toen heb ik Askar Jeukendrup bij de ploeg gehaald. Dus die kwam eigenlijk als voedingsconsultant bij ons bij het team. Nou, dat is, ik weet niet of jullie hem kennen, maar in sport en voeding is hij de man. De allerbeste ter wereld.
Askar Jeukendrup, dat is een hele mooie podcast van NOC-NSF. Waar hij volgens mij een uur lang over voeding geïnterviewd wordt. Is heel erg leuk. Zit Dumoulin ook in, volgens mij.
Ja.
Die dan ook allemaal, dan gaan ze elkaar vertellen over... gaat Dumoulin vertellen over zijn eetpatroon en Jeukendrup. Over wat voeding voor effect heeft op het sportlichaam.
Ja.
Maar die reist echt volgens mij de hele wereld rond. Adviseert alle grote sportteams en zo over eten.
Ja, hij is hoofd voeding van Team NL. Hij is eigenlijk hoofd voeding bij ons. Ik huur hem in als consultant. En hij zit ook bij Barcelona. Hij zit bij Red Bull Salzburg. Hij zit bij Leipzig. Hij zit in het hele Red Bull circuit.
En, wat weer hele slechte voeding is eigenlijk, Red Bull.
Dat zou ik niet zeggen. Want het is
in ieder geval voor je tanden.
Ja. Ja, daar gaan we nog een keer een andere...
gaan we uitgebreid nog een keer over hebben.
Maar Red Bull thema uitzending.
Om een lang verhaal kort te maken. In 2018... zijn we daarmee aan de slag gegaan en gezegd... wat gaan we allemaal beter doen? Nancy van den Burg was mijn voedingsdeskundige. Asker was degene die eigenlijk de lijnen uitzette. En wat we toen hebben gedaan is de shift zijn we gaan maken... naar gepersonaliseerde voeding. Dus hoe pas je nou eigenlijk die voeding toe... bij de verschillende inspanningen? Dus een rustige wandeletappe vraagt iets anders qua voeding... dan een hele zware bergetappe. In voorbereiding vraagt de voeding weer wat anders... dan op de wedstrijddagen. En dan heb je nog eens een keer Steven Kruiswijk en Dylan Groenewegen in één ploeg. Twee totaal verschillende profielen. De ene echte klimmer, de andere sprinter. En vanaf toen zijn wij echt heel erg gepersonaliseerd naar voeding aan gaan kijken. Maar het was super arbeidsintensief. Want Nancy moest eigenlijk samen met Asker het van dag tot dag uitrekenen. Dus een verwachting, hoe gaat de dag eruit zien? Een terugkoppeling na afloop van de etappe. En dan vervolgens bellen met de kok. Ja, nu moet je dit, nu moet je dat, dan moet je dat erbij doen. En dan moet je zus, dan moet je zo. Nou, zo ging dag in dag uit, ging dat dan eigenlijk. Maar dan in het trainingsproces kun je dat niet volhouden. Je kunt dat ook niet voor alle renners in een ploeg doen. Dus we kwamen eigenlijk tot de conclusie van ja, dit is een soort van doodlopende weg. Want dit kan nu alleen op die hele specifieke momenten.
Ja, je kunt niet schalen.
Nee, we kunnen niet opschalen en dit is niet vol te houden. En toen kwam ik na de zomer kwam ik Robert-Jan Koens tegen van Jumbo. En die was bezig met een app, de Foodcoach app. En die liet eigenlijk het idee zien waar hij mee was begonnen. Het was echt nog een achterkamertje in het Jumbo hoofdkantoor eigenlijk. Hè. Hij is echt een super creatieve man. En binnen Jumbo wist eigenlijk nauwelijks nog echt iemand wat hij nou eigenlijk allemaal aan het doen was.
Rare gast daarachter.
Nou ja, wel een beetje.
Maar... Hij stond wel op de loonlijst, toch?
Zeker. Okay. Nee, en een hele gewaardeerde kracht. Alleen, daar was hij ook voor aangenomen om met nieuwe ideeën te komen. Maar ja, daar wist echt nog binnen het bedrijf niemand waar het uiteindelijk naartoe ging. En wij kwamen met elkaar in contact. En ik legde hem eigenlijk uit van waar ik naartoe wilde. En hij liet zien wat hij aan het doen was. En we begrepen elkaar. Maar eigenlijk de app die hij had, was totaal niet toepasbaar van wat ik wilde. Maar hij zei wel, maar wat jij wil, kunnen wij wel bouwen. En dit is uiteindelijk ook iets wat de gewone Nederlander ook kan gaan gebruiken.
Ja.
Niet zo geavanceerd als wat jij allemaal wil en doet. Maar dit is uiteindelijk wel mogelijk. Ja. En toen zijn we een soort van trein ingestapt waarvan ik soms echt dacht van, waar ben ik in godsnaam mee begonnen?
Mm-hmm.
Want het was zo gigantisch groot. Kijk, ik denk dat mijn kwaliteit is dat ik altijd weet van daar gaan we naartoe. Daar is waar ik het voor doe. Maar mijn... Valkuil is dat ik geen beren op de weg zie. En ik heb ook wel mensen die zeggen, ja, je ziet altijd beren op de weg, ga het nou gewoon doen. En ik zie pas een beer, zeg maar, als ik er al tegenaan ben gelopen. Ja.
Als je een klauw al in je nek hebt leggen.
Ja. Ja. Nou, en dus, het was zo groot, want wat wij eigenlijk wilden was te veel. En wat we uiteindelijk gerealiseerd hebben, in minder dan een jaar tijd, is dat al onze renners nu gewoon gepersonaliseerde voeding krijgen. 365 dagen per jaar.
Ja.
Als ze thuis zijn, de coaches die voeren zeg maar aan de achterkant de trainingen in. Hoe zwaar, hoe lang, welk wattage, welke doelstelling van de training. De app zorgt ervoor dat die echt via het algoritme wat daarachter zit, Waar de kennis en expertise van onze experts in zit, waaronder dus die van Asker, van waar moet dan die voeding uit bestaan? Wat is die verdeling van die macronutriënten? Hoeveel vet, hoeveel koolhydraten, hoeveel eiwitten? En welke maaltijden bezitten die verdeling van die macronutriënten?
Ja.
En dan geeft de app dus maaltijdsuggesties. Dus eigenlijk ook allemaal maaltijden die door onze chefs in die app zijn gezet. Allemaal topsportmaaltijden. Plus de portionering en de timing van het eten.
De timing. Dus ook zeg maar, dit moet je eten een half uur nadat je thuis bent.
Ja, over de dag. 7 eetmomenten over de dag. En dan krijg je natuurlijk een enorme versneller van het hele topsportproces. Want dan een heel belangrijk aspect van profwielrennen, van topsport, is voeding.
Ja.
Nu kunnen wij in één keer voor alle dagen in het jaar precies de goede voeding adviseren. En als ze met ons op pad zijn, op hoogtestage, bij wedstrijden, dan maken onze chefs volgens de Foodcoach app de maaltijden en de portionering en de timing.
Ja, maar het is ook, vraag nog wel, discipline van de renners ook, toch?
Zeker. In zoverre dat het, weet je... Voor heel veel was het een enorme overgang. Kijk, van Robert-Jan heb ik geleerd dat iedere Nederlander ongeveer 7-8 gerechten in zijn hoofd heeft.
Ja.
Daar kiest hij eigenlijk altijd uit. En dat is eigenlijk voortgekomen uit gewoontes. Dus de meesten weten niet van, ja, weet je, je eet dit nu wel altijd. Maar wat is de verhouding vette koolhydraat eiwitten eigenlijk in deze maaltijd?
Mm-hmm.
Ja, dat is eigenlijk onbekend. En wordt heel erg gestuurd op hongergevoel. En... En eigenlijk ook niet het besef van ja, wat moet nou eigenlijk de portionering zijn van deze maaltijd. Heb ik nu wel genoeg gegeten of te weinig gegeten?
Ja.
Nou, en dat stukje, zeg maar, die kennis, als je dat uiteindelijk daar met renners laat ervaren, ja, dan vraagt het discipline. Maar wij zijn heel erg een ploeg van uitleggen en uiteindelijk de keuze zelf bij de renners neerleggen. En als ik dan nu zie iets meer dan een jaar verder, ja, dan is het eigenlijk voor niemand meer een keuze. Want iedereen wil, die voelt zo wat dit met je doet en hoe belangrijk dit is. En hoe,
ja,
ze blijven beter op gewicht, ze herstellen beter, de trainingen gaan beter. Dat heeft een enorme,
ja. En als je het niet doet, ben je eigenlijk gewoon niet zo'n goede prof. Dat is er ook een beetje wat.
Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk denk ik, in het huidige wielrennen, dan kom je er niet meer. Nee. Als je daar geen aandacht voor hebt, dan laat je heel veel liggen. Ja.
Maar als Jos van Emden gewoon een Granny Smith dieet wil doen, dan kan het wel nog steeds.
Ja, maar Jos is bijvoorbeeld, is dus echt iemand die in het begin, bijvoorbeeld toen Nancy in 2018 begon, stuurde hij een foto met een chocoladepasta met een duimpje omhoog. Hey Nancy, welkom bij de ploeg.
Red Bull en een broodje, en een frikandelbroodje.
En als ik Jos nu zie, dan is hij helemaal mee.
Ja.
Kijk, en ik leg het nu in een paar minuten uit, maar het is natuurlijk, weet je, het was de technologie van de app. Weet je, hij moet naar een bergetappe, hij moet het altijd doen. De berekeningen moeten altijd kloppen. Het is,
ja, er kan niet even één foutje in zitten.
Nee, dus het was echt.
Mike Teunissen daar zit met 3 borden pasta.
Ja, maar. Ja. Nou ja, en weet je, er zit zoveel kennis en expertise in. Ja, er ging in het begin nog wel eens wat mis. Alleen door met heel gepassioneerd ermee bezig te zijn en alles zo snel mogelijk altijd te herstellen, zijn we daar goed doorgekomen. En
ben je nou, want bij Sky of bij Ineos ging het natuurlijk heel lang over de marginal gains.
Ja.
Is dit nou iets voedsel dat je durft te zeggen, hier zijn wij het beste in van het hele profpeloton?
Ja, dat durf ik zeker te zeggen. Ja. Wij hebben echt absoluut het beste programma in de World Tour. Nou ja, ik zal je nog sterker vertellen, ik ben vorig jaar door Maurits Hendricks uitgenodigd.
NOC-NSF,
de technisch directeur, de baas van NOC-NSF. En die zei tegen mij, dit is de grootste innovatie in sport die ik de laatste jaren heb gezien.
Oké. Okay.
Ja, dus we zijn er heel blij op, heel trots op. Het gaat ook steeds verder. We hebben nu over een paar weken hebben we een hele grote nieuwe vrachtwagen de weg op, waar een prachtige keuken is ingebouwd, waar ook, ja, met alle snufjes van die, met de grote koelingsruimte erbij. Dus waar onze chefs ook echt.
Die je meeneemt naar de rondes en zo.
Ja, die dus, ja. Waar we nooit afhankelijk zijn van keukens, van een hotel of hygiëne of wat dan ook. Dus dat is een geweldig uithangbord.
Als ik dit zo hoor, zijn jullie niet meer het armste eentje uit de vijver.
Nee.
Hoe hoog sta je nu op de ladder, als ik vragen mag?
Ik denk dat we nu top 8.
Top 8.
Ja.
Dus nog niet de aller. Nou, Ineos natuurlijk ongenaakbaar, maar.
Ja. Nee, er zijn nog.
Grappig,
en alleen, kijk, ook hiervoor geld. Dus aan de ene kant, je kunt zeggen, nou ja, weet je, we geven weet ik niet hoeveel euro's uit voor zo'n vrachtwagen. Alleen, wij hebben ook een geweldige commercieel manager. En iedere euro die we ergens nog kunnen ophalen of kunnen verdienen, die doen we dat. Dus er zijn ook heel veel. Het is niet zo dat je altijd miljoenen nodig hebt om faciliteiten te kunnen genereren. Als je creatief bent, dan is er heel veel mogelijk. En dit is een project wat wij samen met Jumbo doen. Morgen gaat deze Foodcoach app gewoon voor de gewone Nederlander. Is die beschikbaar.
Ook voor jou, jongen.
Zo.
Nee, maar het is. Als ik nu gewoon naar. Ik heb veel vrienden, die zijn allemaal. Die vinden wielrennen hartstikke leuk. Die kijken het op tv, maar die fietsen zelf ook veel. Ja, weet je, dit is gewoon een geweldige app. En het is niet om hier een commercieel verhaal op te hangen, maar uiteindelijk gewoon gezonde voeding gecombineerd met sport.
Ja.
Ja, dat is, hoe fijn is het niet als je gewoon fit en gezond voelt?
Nou, ja,
en
dat is te gek.
En dat is wat we hebben bereikt. En ik vind dat heel veel waard. Ja.
Klinkt ook alsof je er heel veel lol in hebt.
Nou ja, zeker. Kijk,
het lijkt me ook heel fijn om. Weet je, vertelde natuurlijk. Ja. Je komt natuurlijk uit zo'n periode of zo'n paar jaar. Dit echt zo. Nou, achteraf leerzaam, maar het was ook gewoon kloten natuurlijk op heel veel momenten.
Ja.
Dat is heel prettig dat je nu in een soort van oogstfase zit. Voelt het dan zo dat het oogst is? Of is het nog steeds zaaien?
Nou ja, het is zeker oogsten, want vorig jaar was het oogsten. Alleen, ik probeer altijd in de zaaimodus te blijven.
Ja.
Dus de Foodcoach app is ploegen, is sleuren, is trekken, is frustraties. Maar uiteindelijk, als je daar je energie op richt, dan gaat er iets goeds ontstaan. Dus dan dat is richten op het proces en dan uiteindelijk komen de resultaten wel.
Ja.
En ik probeer me iedere dag altijd voor te nemen van oké, wat ga ik vandaag bijdragen aan het proces? Ik kan me heel erg nerveus maken of de Tour de France goed gaat lopen, ja of nee. Maar ik heb er veel meer aan om alle energie die ik in me heb, me te richten op het proces.
Ja.
En altijd als ik een dag achter de rug heb waarvan ik denk van ja, ik heb vandaag weer ergens iets gedaan wat het geheel beter maakt, dan geeft mij dat altijd veel energie.
Het voelt ook een beetje alsof je volgens mij in jouw jullie verhaal over de doelen van Jumbo Visma, maar er kwam volgens mij ook heel vaak: we willen de Tour winnen.
Ja.
Dat is de eerste volgende mijlpaal, toch? Waar je voor staat. Eigenlijk.
Zeker.
De Tour de France winnen.
Ja. Ploeg de Tour de France winnen, ja, dan haal je de geschiedenisboekjes. Hè?
Ja. En je bent er klaar voor, want je hebt drie kopmannen die het zouden kunnen. Dus ja. dat is een luxe. Dat hebben we ook al jaren niet gehad natuurlijk.
Ja.
Nog steeds wel veel uitdagers en moeilijke omstandigheden. Ik heb toch ook altijd het gevoel dat is eigenlijk een andere ambitie die al uitgesproken was. Dat je ook echt aan een soort legacy aan het bouwen bent. Dus, ja. Dus het deed me ook een beetje denken aan die Bulls documentaire.
Ja.
Dat begint natuurlijk met een kampioenschap.
Ja.
Maar uiteindelijk is het een aantal jaren dat je de dominante equipe bent.
Ja.
Dat is eigenlijk toch waar je aan het bouwen bent. Gewoon de topploeg voor de komende jaren. De ploeg waar de nieuwe ploeg waar iedereen naar kijkt.
Ja.
Het nieuwe Ineos, om het zo maar eens te zeggen.
Ja, nou ja, dat is wel de ambitie van dit team, zeker. Hè? Dus uiteindelijk. Het grootste wat je kunt bereiken is het winnen van de Tour in het wielrennen. Dat is de grootste prijs. En ik las vandaag dat Bernal zei, uiteindelijk wint altijd de beste renner, wint de Tour de France. Mm. Dus nou, dat is een hele grote korte termijn doelstelling.
Yeah.
De lange termijn doelstelling is dat wij met elkaar iets gaan opbouwen wat jarenlang eigenlijk een hele belangrijke rol gaat vertolken in de Nederlandse sport. En dat er generaties worden opgeleid. Jongetjes en meisjes die wij nu stimuleren om op de fiets te gaan zitten via ons Academy project. Uiteindelijk in een talentontwikkellijn doorstromen via een development team. En ooit hopelijk mooie dingen kunnen bereiken op World Tour niveau.
Yeah.
En een bijdrage leveren aan de Nederlandse sport. En dat is iets wat waar wij allemaal heel blij en allemaal heel gemotiveerd voor zijn om dat te doen. Met heel veel bijprojecten die daarbij komen. Coaches die worden opgeleid. Mensen die talentvol zijn, die een kans krijgen in onze organisatie. En op structurele basis bij de beste in de wereld horen. En uiteindelijk ook nooit vergeten waar het in het World Tour team om draait. En dat is gewoon iedere dag iets zoeken waar je beter van kan worden om uiteindelijk de grote prijzen te winnen.
Ja.
En daar hebben we er natuurlijk nog niet veel van gewonnen. Hè? Dus we hebben nu de Vuelta gewonnen. We hebben mooie eenweekse World Tour koersen gewonnen. Maar we hebben nog geen mooie klassieken gewonnen. De Giro, de Tour.
Ja.
Dus er is nog heel veel te winnen.
Ja.
En,
het kan allemaal in de komende 4 maanden.
ja, zeker. Nou ja, goed. Dat klopt. En, maar ja, weet je. En we hebben ook gewoon de luxe dat we natuurlijk renners in onze ploeg hebben die daarmee bezig zijn. Hè? Wout van Aert die wil ooit een keer, zo snel mogelijk eigenlijk, een hele grote klassieker winnen. Nou, en zo hebben we nog een aantal mannen in dit team die echt de komende mannen zijn eigenlijk voor de komende jaren.
Ja.
En met voor ons daarbij de opdracht om de generatie die daarachter zit, om die ook in het team te krijgen en ze eigenlijk op te leiden voor wat daarna komt.
Laatste vraag, naast de Tour, wat natuurlijk voor jou natuurlijk het allerbelangrijkste is. Wat is de koers waar je het meest naar uitkijkt dit jaar?
Guangxi.
Ja, nou, ik had eigenlijk niet over vragen. Je hebt ook gelijk.
Dit kan je gewoon invullen, toch? Het is een invuloefening.
Schitterend.
Ja. Ik denk toch Parijs-Roubaix dan, ja.
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 Okay. Mike Teunissen. Ja. 1 op 101.
Schappelijke quote.
Ik vond het belachelijk.
Wat krijg je voor podium?
Ja, die stond er nog niet bij.
Oeh.
Nee, alleen voor de winst.
Ah, hij gaat eerst podium rijden en pas daarna wint hij hem.
Ja. Ja. Ik denk dat Mike in zijn carrière een klassieker gaat winnen. Daar heb ik wel heel veel vertrouwen in. Ja.
Ja. Ja. Ja, wij ook.
Ja.
Goed.
Dit was hem, hè?
Ja. Mogen we je hartelijk bedanken,
Marjan.
Graag gedaan.
Voor je openhartige vrouw. We gaan op bedevaart naar de broodjeszaak tegenover het Olympisch Stadion.
Ja. Olympiaplein.
Olympiaplein.
Ja, precies. Hey, en ontzettend veel succes. We hebben genoten van de afgelopen twee afleveringen. Het is natuurlijk voor ons heel... We hebben natuurlijk vanaf de bank naar de tv gekeken. En je maakt wel theorieën en zo. Maar het is heel leuk om dat soort tot leven te horen komen. Aan de hand van jouw verhaal. En dat van Richard Plugge en van Bram en Jos van Emden.
Zeker.
Dus dat is heel tof. En het is ook heel fijn voor onze supporters dat we een Nederlandse ploeg hebben waar we met zoveel plezier voor kunnen juichen.
Ja.
Dus succes in de Tour.
Bedankt, mannen.
U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Jonnes Riese, Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Veel dank aan onze sponsoren Canyon, nog altijd de fiets van de show, en Scorito. En uiteraard alle 162 vrienden van de show. En voeg je vooral bij hun op vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. Je komt er ook door de Rode Lantaarn podcast.nl in te typen in je browser.
Oh wel.
De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en de notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made. En dat brengt mij natuurlijk altijd bij de vraag: Willem, is er nog nieuws uit Made?
Is er nog nieuws uit Made? Ik ben iets op het spoor.
Wat zeg je me nu?
Ja. Jonne, ik neem jullie mee.
Je neem ons weer mee. Ik voelde al een hand onder tafel. Neem me mee.
Ja, ik weet niet helemaal waar deze hand heen gaat op dit verhaal. Nee, zondagavond 7 juni, 18:47. Een melding bij het brandweerteam Made. Brandgerucht aan de Lucia Eikenstraat in Made. Wat blijkt? Een klein brandje in de schuur. Oorzaak van de melding. En volgens de bewoner ontstaan door slijpwerkzaamheden. Vuur geblust, doet de brandweer dan. En
zo zijn ze.
En vervolgens weer ingerukt, hè? Zoals de brandweer dat doet. Mm-hmm. Ze gingen overigens weer met gepaste spoed naar de plek des onheils.
Zoals altijd.
Een van de prachtigste uitdrukkingen in brandweerland. Met gepaste spoed. Wel haast, maar ook weer niet echt.
Nee, er moet wel nog wat te blussen zijn.
Maar nu komt het. Vorig jaar in augustus en september waren ze al eens eerder op dat plekje geweest. In dezelfde schuur.
Dit is een pyromaan.
In de Lucia Eikenstraat in Made.
Ja, één keer was het loze alarm. En één keer stond er rommel in brand. In hetzelfde schuurtje. Dat zaakje deugt niet.
Slijpwerkzaamheden eerst.
En ja, slijpwerkzaamheden. Rommel die in brand stond.
Het kan geen toeval zijn. Ja, waar rook is?
Ja, waar rook is vuur, ja. Dacht, Tim, hier zit een podcast in.
Ja, inderdaad.
Brand in het schuurtje.
Ja.
Brand in het schuurtje.
Ik vind trouwens nog mooi iets. Dus die eerste zin. Made gealarmeerd voor een brandgerucht.
Ja. Ja,
nee, het is, jongens, het is, het zou kunnen.
In de Lucia.
Maar het is nog geen zeker, maar het gerucht gaat dat...
Jij weet het nooit, hè?
Ja. Nee, ja, leuk, dat is, Tim. Aan de slag.
Ja, maar dat is heftig, toch?
Ja, heel heftig.
Achter elkaar. Ik zou zeggen, breek dat schuurtje maar af. Want natuurlijk ga je het nog een keer mis.
Is dit het schuurtje van het bejaardentehuis waar ze elke week naartoe moeten?
Nee, dit is heel erg anders.
Heel erg anders. Hoe groot is die tent, joh?
Die Seikenstraat is een heel andere plek, man, dan het bejaardenhuis. Kom, Jonne.
Toch gauw 200 meter verder.
Was dit de update?
Ja, nou.
Ik bedoelde Tim, coördinerend.
Dit is het begin van een legendarische... Dit is het einde van de update en het begin van een legendarische podcast.
Ja, precies. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Je kan ook mailen naar groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl. En natuurlijk via... De Rode Lantaarn podcast.nl op het nieuwe platform Vriend van de Show. We zouden het super leuk vinden als je een review wil achterlaten op iTunes. Omdat we dat zelf leuk vinden. Maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Jonne, hebben wij nog een leuk recensietje?
Jazeker. Van Jorrit Romme. Verre achterneef.
Ongetwijfeld.
Top podcast.
Verre achterneef.
Romme? Johnny?
Johnny Romme.
Ja, daar ga ik wel van uit, ja.
Uit Made.
Oh, nee.
Made.
Gaan we dit weer krijgen?
Zeker uit
dat schuurtje waar je het net over had.
Wel meer in de richting, ja. Dat is wel hetzelfde stadsdeel.
Stadsdeel. Made is toch geen stad?
Nee, dat is waar.
Het zijn vier boerderijen en een bejaardentehuis waar elke week brand is.
Hetzelfde dorpsdeel.
Enfin, Jorrit Romme zegt...
toppodcast, uitroepteken, 5 sterren. In deze tijden van wielerdroogte is deze podcast een zeer aangenaam doekje voor een bloedend wielerhart. Een oase van BJ Lindeman in de Vuelta van 2016-achtige proporties in een verder uitgestorven wielerlandschap. Goede dosis humor, fijne gasten, gesprekken waar je eigenlijk het liefst zelf aan zou willen meedoen.
Gepaste spoed.
En een licht neerbuigende toon richting hulpverleners als de brandweer. Inderdaad, ik neem al mijn applaus terug van de afgelopen maanden. Heel verfrissend in deze tijden. Keep up the good work. Groetjes, Jorrit Romme.
Zo, Jorrit, dankjewel. Goed, we zijn er binnenkort weer met een special met een van onze favoriete vrouwen op de fiets. Floortje Makkai.
Ja, heel benieuwd. Ja. Zeker.
Leuk, leuk. En we gaan we komen steeds dichter bij het moment dat er echt weer gefietst gaat worden.
Goh. Nou, het is zondag. Afgelopen zondag is gekoerst.
Ja, Roglic.
Roglic. Ja,
Roglic. Sloveens kampioen.
Ja, die mag lekker het hele jaar in een Sloveens truitje gaan rijden. Daar zullen ze blij mee zijn bij Jumbo.
Wat, wat vinden jullie ervan? Moeten we even een voorbereidingsetappe voor de rest van het seizoen doen?
Ja, we moeten wel het publiek wel weer eventjes opwarmen.
Lijkt me wel leuk.
Cheerleaders
zeker
erbij.
Dus de week voor de straat is dat.
Ja, ik zal er even een schuurtje in de fik steken in Malen.
Ja, dat is wel een leuke update, dat is waar.
Verzin nog even een paar namen met wat recensies. Een paar donaties. En dan is de show weer rond.
Komt goed. Jongens, ik heb er zin in. A biento.
A biento.
A biento. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.